Go ahead, hold on.
Sorry,
iedereen, hartelijk welkom. Fijn dat er zoveel mensen, jongeren en ouderen, naar deze toerismesavond zijn gekomen. Ik had graag de opening aan broeder Pieter Boekhout willen overgeven, maar die zegt, nee, doe jij het maar. Dus ik word gelijk in het diepe gegooid. Ik wil ook vanaf deze plaats de kerktelefoonluisteraars hartelijk welkom heten. De avond die is ook te beluisteren via de kerktelefoon en het wordt ook opgenomen. Dus als jullie graag de les nog aan een ander door willen geven, zodat ze ook mee kunnen luisteren, dan kunnen ze altijd weer via internet, straks zal ik de website wel neerzetten, kunnen ze dat weer downloaden en kunnen ze deze avond nog weer ook naluisteren. Ik stel voor dat we eerst met elkaar gaan zingen. Psalm 27, het zevende vers. Vanavond gaat het dus over geloofzekerheid. Een thema, denk ik, wat in de reformatorische kerken een heikel punt is, waar heel veel mensen mee worstelen. Een thema wat misschien in de evangelische beweging weer gepasseerd is, maar waar weer andere problemen zijn. Maar vanavond willen we eigenlijk twee dingen doen. Eerst zal ik straks, nadat ik met jullie gebeden heb, zullen we met elkaar gaan kijken, wat is nou de inhoud van geloofzekerheid? Waar is dat nou op gebaseerd? Wat is geloofzekerheid? Dan gaan we met elkaar rond 9:10 gaan we pauzeren voor een bak thee of koffie. En daarna, dan wil ik met jullie vanuit de praktijk, vanuit het pastoraat, wil ik een aantal oorzaken van geloofsonzekerheid doorgeven. En dan is er tevens een mogelijkheid om schriftelijk of mondeling vragen te stellen. Dus als je dan in de pauze al een vraag hebt, dan mag je die opschrijven. En dan kan ik straks aan het einde, kan ik die dan nog bespreken. En dan hopen we ongeveer 10:10 hopen we af te ronden. Dus voor degene die dat vreesde, geen plenaire of geen groepjes straks na de pauze. Maar gewoon gaan we weer op dezelfde manier verder als voor de pauze. Goed, we gaan eerst zingen Psalm 27, vers 7. Voordat we de Bijbel gaan openen, dat we de Heere eerst vragen om zijn zegen, laten we bidden. Heere, eeuwige God, hemelse Vader, wij zeggen uw grote naam ootmoedig dank dat wij hier zo midden op de week samen mogen komen rondom een geopende Bijbel. In een verlangen, Heere, dat u vanavond door uw Heilige Geest hier onder ons midden tegenwoordig bent. We hebben met elkaar de afgelopen dagen herdacht dat het Pinkster is geweest. En vanuit Pinkster weten wij dat u uw Heilige Geest hebt uitgestort op alle vlees. En dat u een plan hebt met deze wereld om mensenlevens te vernieuwen. Om mensenlevens te maken tot tempels van uw Heilige Geest. Om door hen heen de heerlijkheid van Christus te verkondigen aan deze wereld. En Heer, als we dan vanavond hier samenkomen, dan is dat een groot wonder dat wij weten dat het evangelie door de apostelen voortgestuwd is over deze wereld, omdat uw volk de Jezus Christus verworpen hebben. En dat door het verwerpen van het volk van u, het evangelie ook hier in de lage landen terecht is gekomen. Ook hier in Tolen en omgeving. En Heer, dat wonder is eigenlijk te groot om te geloven als we beseffen dat er op de aarde 6 miljard mensen zijn. En dat wij hier de blijde boodschap in ons midden mogen hebben. Dat we mogen horen van uw genade, van uw heil ten behoeve van zondaren. Heren, we willen u daarvoor danken. Dat we vanavond opnieuw mogen horen over het kruis van Golgotha. Maar nou bidden we u, Heer, wilt u door uw Heilige Geest onze harten openmaken en eerlijk maken, zodat we vanavond zullen zien wat de grond is van onze zekerheid, van de geloofszekerheid, waarop dat gebaseerd is, en dat er vanavond knopen ontbonden en raadsels opgelost mogen worden voor hen die verstrikt zitten in allerlei vragen. En dat we vanavond verder geholpen mogen worden. En dat deze avonden ertoe mogen bijdragen dat wij meer van de Heer Jezus Christus mogen leren kennen. Heere, wilt u dan ook de duivel weren, wilt u het rijk van Satan afbreken en geef dat de naam van de Heer Jezus verheerlijk wordt. Heere, zegen zo in ieder van ons. Wilt u ons opmerkzaamheid geven, wilt u ons de oren van ons hart, wilt u die openmaken, Heere, zodat het woord niet langs ons heen gaat, maar dat het woord mag vallen in een goede toebereide aarde. Heere, wilt u dat doen? Tot verheerlijking van uw naam. Heere, we danken u dat deze avonden mogelijk zijn. En wilt u alles in uw hand nemen en het leiden door uw Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen. Goed, ik stel voor dat we de Bijbel gaan openen in Efeze 4. Efeze 4. Is het goed te verstaan? Ik denk het wel, hè? Of staat het hard? Ja, ik heb een harde stem, dus dat is een nadeel. Nee, ja, ik weet niet, is het te hard achterin? Oké. Okay. Anders moet je je vinger maar opsteken, hoor, want dat zou vervelend zijn. Efeze 4, vanaf vers 10. Wij hebben met elkaar de afgelopen dagen Pinkster herdacht. In Efeze 4, vers 8 tot en met 10, wordt gesproken over hemelvaart. Over de hemelvaart van de Heer Jezus. En wat staat er in Efeze 4, vers 10... Die nedergedaald is, is dezelfde ook die opgevaren is verre boven al de hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou. En dezelfde heeft gegeven, dus de Heer Jezus heeft gegeven, sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars. Tot de volmaking, of de toerusting staat er in de grondtekst, van de heiligen, tot het werk van de bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus. Totdat wij allen zullen komen tot de eenheid van geloof en van de kennis van de Zoon van God tot een volwassen man. Tot de mate van de grootte van de volheid van Christus. Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind van leer door de bedriegerij van de mensen door arglistigheid om listiglijk tot dwaling te brengen. Maar de waarheid betrachtende in liefde alleszins zouden opgroeien in hem die het hoofd is, namelijk Christus. Tot zover. Een moeilijk gedeelte, maar een gedeelte wat uiteindelijk mij ertoe heeft gebracht om een map te gaan ontwikkelen, om mensen in de kerk, jongeren en ouderen in de kerk, te mogen toerusten met het doel dat ze zouden volwassen worden in het geloof. En daar ligt gelijk al, en de avond, ik hou, dat is mijn karakter, maar je soms van prikkelen om mensen aan het denken te brengen, omdat we gaan nadenken waar zijn we mee bezig. Maar hierin ligt eigenlijk mijn grote zorg, ook als het gaat over het onderwijs in onze kerken, dat wij soms voor 90% elke zondag horen, hoe kom ik aan het geloof, hoe kom ik aan de Heer Jezus, hoe kan ik tot geloofszekerheid komen, en dat er 10% is wat het nou betekent om samen met de Heer Jezus te leven in de praktijk van het dagelijkse leven. Heel veel mensen blijven hun hele leven lang met dat ene thema bezig. Hoe kom ik eraan? Of hoe weet ik het zeker dat het ook voor mij is? Nou gaat het vanavond mij niet om die vraag weg te duwen, want we gaan vanavond de hele avond erbij stilstaan. Hoe weet ik het zeker? Maar uiteindelijk zegt Paulus hier in dit gedeelte, hij zegt, God heeft een plan met deze wereld, en de Heer Jezus, hij is opgevaren naar de hemel, vervolgens heeft hij de gaven gegeven aan de gemeente. Hij heeft sommigen gegeven tot apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Kortom, de Heer heeft mensen gegeven om uiteindelijk de gemeente toe te rusten opdat zij volwassen worden in het geloof en de volheid van Christus leren kennen. Dat ze elke dag uit die rijkdom en uit die heerlijkheid van de Heer Jezus leren leven. Dat is het verlangen van God. Dat wij niet ons hele leven lang als kinderen zijn die door de vloed heen en weer bewogen worden, zoals een bootje op de zee. Is God wel met me begonnen? Is God niet met me begonnen? Zou ik wel bekeerd zijn? Zou ik niet bekeerd zijn? En oh, die dominee zegt dit en die dominee zegt dat. En zo gaan we ons hele leven maar twijfelen door het leven. Nee, hier staat heel duidelijk dat de Heere verlangt dat wij een volkomen man, of in de grondtekst een volwassen man of vrouw in het geloof worden. Nou, vervolgens heb ik die cursusmap ontwikkeld, althans nu op dit moment worden de exemplaren gedrukt. En kwamen daar openingen, dus in Apeldoorn mag ik dan de cursus geven, zijn we inmiddels trouwens al bij les 19. Het zijn 23 avonden, achter op de achterkant van de map staat het beschreven welke avonden dat allemaal zijn, of welke thema's dat allemaal zijn. Nu zitten er 5 op dit moment in jullie map, die mogen jullie meenemen. Als er te weinig zijn, zou ik willen zeggen, vanavond doet er dan 1 per gezin. Dan heb iedereen er ozo 1 thuis. Maar in Apeldoorn komen er zo'n 90 mensen. En daar zijn we nou bij les 19. In Ede houden we de avond en er zijn zo'n 120, 130 mensen. En dan zijn we ongeveer bij les 10. En in Bodegraven zijn er zo'n 70 mensen, zo'n grote stezengroep. En dan zijn we bij les 8 of 9. Nou, en toen ik hier ook in de gemeente mocht preken, in de hervormde gemeente, toen hadden we het er zo ook over. En toen hebben we gezegd, nou, misschien is het goed om ook hier in het Zeeuwse, of is dit al Zeeland, of zeg ik nou iets verkeerd? Is dit al Zeeland? Oké. Is het misschien ook goed om de avonden te geven die ook interkerkelijk zijn en waar mensen welkom zijn? Zodoende sta ik nou vanavond hier in jullie midden om vanavond het thema te behandelen over geloofszekerheid. Goed, ik stel voor dat we een tweede schriftgedeelte opslaan. Ik wil vooral ook de schrift laten spreken. Hebreeën 10. We gaan nu dus met elkaar nadenken over het thema van geloofszekerheid. Hebreeën 10, vers 19 tot en met 22. Hebreeën 10, vanaf vers 19. Omdat wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, op een verse en levende weg welke hij ons ingewijd heeft, door het voorhangsel dat is door zijn vlees, en omdat wij hebben een grote hoge priester over het huis van God, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart in volle verzekerdheid van geloof. Onze harten gereinigd zijnde van het kwade geweten en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Laat ons de onwankelbare belijdenis van de hoop vasthouden, want die het beloofd heeft, is getrouw. Tot zover. Als we vanavond gaan nadenken over geloofszekerheid, lieve vrienden, dan wil ik vanavond niet voordoen laten komen dat als je tot geloof komt, dat je nooit geen twijfel meer hebt en dat je nooit geen strijd meer hebt. Sommige mensen, sommige predikanten zijn bang Voor degenen die trouwens een pen nodig hebben, die kunnen hier een pen krijgen om mee te schrijven. Maar er zijn predikanten die denken dat als je de zekerheid van het geloof leert en predikt, wat ook Luther heeft gedaan, in de Rooms-Katholieke Kerk was zekerheid van het geloof niet mogelijk. In de Rooms-Katholieke Kerk waren heel veel mensen die twijfelden tot hun doodsnik toe of ze wel werkelijk een kind van God waren. Toen kwam Luther en die zei, de zekerheid van het geloof, dat behoort tot het wezen van het geloof, dat is essentieel. Een mens, een zondaar kan zeker weten dat hij een kind van God is. Dat was de boodschap van Luther en dat veranderde de kerk. Maar daarmee zeg ik vanavond niet dat het geloof nooit meer aangevochten wordt. En dat er geen strijd meer is en dat er geen twijfel meer is. Dus het is geen automatische piloot van armen over elkaar, lekker in de luie loonstoel. Nou, ik weet dat ik een kind van God ben en er kan niets meer stuk gaan. Dat bedoel ik vanavond niet. Luther heeft het gezegd, het ware geloof wordt altijd aangevocht. De duivel is er als de kippen bij om dat geloof aan te vechten. Alleen de grote vraag is, hoe hanteren we dan die leugens van de duivel? Hoe gaan we daar dan mee om? Als we aangevochten worden, vluchten we dan naar het woord van God en bestrijden we de duivel door middel van het woord, de waarheid? Of kijken we naar ons gevoel en gaan wij met Petrus onder in de golf? Als we vanavond nadenken over de zekerheid van het geloof, bepleit ik dus niet een bepaalde geestelijke gearriveerdheid of een soort automatisch pilotengeloof van het is regelrecht naar de hemel en nou ja, het is 1 plus 1 is 2, daar gaat het vanavond niet om. Ik word vanavond geroepen om jullie wel duidelijk te maken vanuit de schrift, wat is nou geloofszekerheid? Waar is dat op gebaseerd? Hoe kan ik tot geloofszekerheid komen? En wat zijn nou de obstakels, wat zijn nou de verhinderingen om tot geloofszekerheid te komen? Nou, niets is er triester dan dat je hier vanavond zit en niet zeker weet dat je een kind van God bent. Dat is heel aangrijpend. Als je hier vanavond zit en dat je ten diepste niet zeker weet dat je de Heere toe behoort en dat je straks als je sterft, dat je naar de hemel toe gaat. Waarom niet? Omdat dat ten diepste je leven ongelukkig en doelloos maakt. Omdat je niet zeker weet of je op de smalle weg zit of op de brede weg. Toch? Stel je voor dat je een bedrijf hebt en je weet niet wat je beleidsplan is, wat je koers is. Je bent een stuurloos schip als bedrijf. Nou, dan ga je ten onder. Dat is niet een leven wat aangenaam is. Hè? Als je geen doel hebt in je leven, dan wekt dat ja, onzekerheid en frustraties. En daarom is het fijn dat je hier vanavond bent. En de Heere wil ook vanavond tot jou spreken. Zodat vanavond je ogen open gaan waarop de zekerheid van het geloof nou gebaseerd is. Maar voordat we verder gaan, een paar persoonlijke vragen. Die staan ook op jullie handout. En dan wil je, de Heere wil vanavond daar dat je daar een eerlijke antwoord op geeft. De eerste vraag is, ben jij er zeker van dat je een kind van God bent? Tweede vraag. Is er vrede in je hart? Wat een belangrijk kenmerk is van geloofszekerheid. Hè? Romeinen 5 vers 1 zegt, wij dan gerechtvaardigd zijnde hebben vrede bij God, hebben vrede met God. Dus heb jij vrede in je hart? En afgelopen zondag heb ik in de preek tegen de gemeente gezegd, weet u dat de Heilige Geest in u woont? Paulus die kwam in Handelingen 19 bij de gemeente van Efeze en hij zegt in vers 2 tegen de gemeente van Efeze, hebt gij de Heilige Geest ontvangen? En weet je wat die mensen zeiden? Wij weten helemaal niet dat er een Heilige Geest is. Nou, zonder de Heilige Geest in ons hart te hebben, kunnen we niet tot geloofszekerheid komen. Die wedergeboorte, die is nodig. Vierde vraag. Weet je zeker dat je zonden dankzij het offer van de Heer Jezus vergeven zijn? En nou de meest confronterende vraag. Weet je zeker dat als je vannacht of vandaag sterft, dat je naar de hemel toe gaat? Er is een evangelisatiekaart. En op die evangelisatiekaart, daar staat, als ik vannacht sterven moet, dan ga ik naar de ... tussen haakjes staat erachter, SVP nu invullen. Stel nou voor dat je vanavond die kaart in de handen krijgt. Als ik vannacht sterven moet, Hele confronterende vraag. Maar waar ga ik dan naartoe? Nou, deze vragen hebben alles te maken met de zekerheid van het geloof. Dat ik vanavond mag zeggen, niet op grond van mijn waardigheid, niet op grond van mijn bidden, niet op grond van mijn geestelijk leven, maar dat ik mag zeggen, Heere, ik weet dat ik u mag toebehoren en dat ik straks, dankzij uw genade, bij u mag zijn. Nou, dat wil de Heere bewerken, dat hebben we gelezen in Hebreeën 10 vers 22, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart in volle verzekerdheid van geloof. Dat is wat de Heere wil met u en jouw leven. Echt waar. En dat is wat Luther gebracht heeft. Geen misschientje, niet het erop wagen of straks op je sterven horen, hij heeft er altijd naar gezocht. Nee, dat we met vrijmoedigheid mogen weten dat we de Heere toebehoren. Een mens kan er absoluut zeker van zijn dat hij een kind van God is. Maar waar is dat dan op gebaseerd? Nou, dan gaan we naar het kader toe. Dat is heel belangrijk. Dat kader. De zekerheid dat je een kind van God bent, berust niet op iets wat jij gedaan hebt. Maar alleen op het geloof. Op het eenvoudige vertrouwen. En waar rust dat vertrouwen op? Op het woord van God. Het werk van Christus aan het kruis. En de opstanding van Christus. Nou, ik ga dat proberen duidelijk te maken nu. Naar aanleiding van een heel eenvoudig schema. De Heere God had een plan met deze wereld. Om een eeuwigdurende relatie aan te gaan met de mens. Een relatie aan te gaan met de mens. Maar door de zondeval is er een breuk gekomen in de relatie met de mens. In de gemeenschapsverhouding met de mens. In plaats van dat wij een relatie met God hebben en daar een breuk is gekomen, liggen wij door de zonde onder de toren van God. Onder de eeuwige vloek. Daarom kunnen wij niet meer recht God in de ogen kijken. En hoe kan die verhouding nou hersteld worden? De Heere God heeft daar zelf in voorzien door zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, naar deze aarde te zenden en het kruis van Golgotha overbrugt de kloof. Dus hier staat heel duidelijk het werk van Christus aan het kruis. Dat is de grond van onze zekerheid. Daar rust ons geloof op. Niet op grond van wat u gedaan hebt. Dus niet op grond van je tranen. Niet op grond van je bidden. Niet op grond van je kerk gaan. Niet op grond van de catechisaties die je bezocht hebt. Niet op grond van dat je in een godvrezend gezin geboren bent. De geloofzekerheid rust ook niet op de sterkte van jouw geloof. Ik heb een heel sterk geloof. Nee, het geloof, en dat is een heel belangrijk iets, en dat staat volgens mij hier niet echt in, althans dat dacht ik niet, maar dat moet je maar eens opschrijven. Maar het geloof, dat is in zichzelf, zegt Luther, een leeg ding. Het geloof op zichzelf. Er zijn jonge lui, dan zeg ik, wie is de Heere voor je? Ik heb heel veel aan mijn geloof. Nou, dan wil ik nog eens wat doorpraten. Wat bedoel je daarmee? Ik heb heel veel aan mijn geloof. Dat geloof op zichzelf is helemaal niks. Luther zegt, het geloof is een leeg ding, een lege hand, een instrument. Het is een trechter, het is een kanaal waardoor de zegeningen van God naar mij toe komt. Het is gewoon, ja, een lege hand. Maar op zichzelf is het geloof niks. Dus het gaat niet om het geloof waar ik in rust. Het geloof heeft in zichzelf niets verdienstelijks. Het is niet dat ik naar de hemel ga omwille van mijn geloof. Nee, het geloof dat is verbonden met het werk van Christus aan het kruis. Dat neemt dus de toevlucht tot iets. Daarom is het toevluchtnemend geloof. Het is gebaseerd op het kruis van Golgotha. Want door het kruis van Golgotha en door het feit dat Christus uit de dood is opgestaan, kunnen wij verzoend worden met God? Kan die relatie weer hersteld worden? En door de opstanding van Christus kunnen wij weer in een nieuw leven wandelen. Dat kunnen we ook niet van onszelf. Dus wij hebben ook Christus nodig in de kracht van zijn opstanding. Maar daar komen we nog een keer op terug. Maar het geloof zelf, dat moet vanavond, ik laat het kwartje vanavond vallen. De Heilige Geest wil het ons vanavond laten zien. Het geloof op zichzelf redt ons niet. Het geloof van ons brengt ons niet in de hemel. Alleen dat wat Christus aan het kruis heeft gedaan en het feit dat hij uit de dood is opgestaan, dat redt een mens. Dus het berust niet op de kracht van jouw geloof of op de kracht van jouw bezigheden. Dus dat moet vanavond duidelijk zijn. Als wij met deze vraag zitten, dan gaat het er niet om van, nou, als ik maar meer zou bidden, dan geloof ik dat ik een kind van God ben. Als ik dan wat ernstiger zou leven, dan geloof ik dat ik ook een kind van God ben. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat wij vanavond genoeg hebben aan dat wat Christus aan het kruis heeft gedaan, zoals we ook belijden in het avondmaal. Hij is een volkomen verzoening voor al onze zonden. Nou, nu ga ik iets heel belangrijks uitleggen, en dat is onder het kader waar staat dat het geloof ook alles te maken heeft met de Heilige Geest. Geloven, dat is louter genade. Het geloof wordt ons door de Heilige Geest geschonken. Genade. En genade, daar zit het Griekse woord charis in. Genade, het Griekse woord charis, en daar zit het woord gratis in. En dat is nou het grote wonder van genade. Wij konden niet meer als mensen tot God naderen, maar God is naar de mens toegekomen. Wij proberen zo vaak, misschien herkenbaar in uw leven, vanuit beneden naar boven God gunstig te stemmen. Heren, als ik maar iets meer dit, als ik maar dat. Terwijl de Heer zegt, maar luister nou eens. Ik ben naar deze aarde gekomen om mijn zoon te zenden. Geloof hem. Vertrouw op hem. Dus dat wil de Heilige Geest, die genade wil de Heilige Geest gratis aan ons geven. Dat rust ook niet op onze waardigheid, ook niet op ons. Het is een onvoorwaardelijk heil, een onvoorwaardelijke genade. Daar hoeven wij niks voor te doen. Het is gratis te verkrijgen vanavond. Als we vanavond maar bereid zijn om gewoon te komen zoals we zijn en eerlijk voor de Heere onze zonden te belijden. Je hoeft er niet voor te presteren, het is een gave van God. Nou, wat zie je dan dus in onze reformatorische traditie? Ik weet trouwens niet of er nog velen zijn uit de evangelische gemeente hier in Tholen, maar dat doet er niet toe. Maar in de reformatorische traditie zijn wij dan vaak geneigd om die vragen te stellen. Ja, maar hoe werkt de Heilige Geest dat dan in mijn hart? En hoe weet ik nu of hij het in mijn hart gewerkt heeft? Of hoe weet ik nou dat ik zelf ben begonnen? Kortom, wij zijn zo snel geneigd, ik zeg het vanavond even plat, maar om navel te staren en om weer naar binnen te kijken en het hier allemaal te zoeken. De zekerheid van het geloof gaan we hier van binnen zoeken. Terwijl ik vanavond in de eerste plaats duidelijk maak dat het geloof niet hier zit, maar het geloof rust op iets wat buiten mij door Christus is aangebracht aan het kruis van Golgotha. En daar mag ik maar vastklampen. En dat heeft gevolgen voor mijn leven en dat heeft gevolgen voor mijn geloofsleven. Ik ga dat proberen duidelijk te maken naar aanleiding van twee punten. En dan zeg ik hier, er is onderscheid tussen de oorzaken en de gronden van de zekerheid van het geloof. Dus, er is een verschil tussen de oorzaak van geloofszekerheid, namelijk hoe dat in mijn hart bewerkt wordt, en de grond van de geloofszekerheid. Eerst iets over de oorzaak. Het werk van de Heilige Geest in jou of in u is een oorzaak van de zekerheid van het geloof. Romeinen 8, als u uw Bijbel hebt, ik wil graag dat we echt ook de teksten lezen. Romeinen 8 vers 15. Romeinen 8, of laten we toch maar 14 tot en met 16 lezen. Romeinen 8 vers 14 tot en met 16. Wat staat daar? Want zovelen als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want gij hebt niet ontvangen de geest van dienstbaarheid of van wetticisme, wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest van de aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Dus hoe weet ik dat ik een kind van God ben? Hoe kom ik tot geloofszekerheid? Wat is de oorzaak die dat bewerkt? Dat is de Heilige Geest. Daarom is wedergeboorte noodzakelijk in ons leven, dat de Heilige Geest in ons komt wonen, want het is Gods Geest die met mijn geest getuigt dat ik een kind van God ben. En ik zeg het vanavond voor de jongeren eenvoudig, en ik hoop dat de ouderen dat ook van mij kunnen hebben. Maar als ik geen, als er een radio is zonder antenne, dan is er geen ontvangst. Een radio zonder antenne is geen ontvangst. Zo is het dus geestelijk ook, als ik de Heilige Geest niet heb ontvangen, kan er ook geen gemeenschap, geen relatie zijn met God, en kan ik ook niet tot geloofszekerheid komen. Daarom hebben wij de Heilige Geest nodig, die als oorzakende bewerk, of als oorzaak en als bewerker ons ook tot die geloofszekerheid brengt. Maar deze oorzaak, dat is wat anders dan de grond van onze zekerheid. Dan gaan we naar pagina 2. De grond voor de zekerheid van het geloof staat in het kader wat we zojuist besproken hebben. En wat is nou die grond? Waarop rust nou ons geloof? Op Gods belofte. Dat wat God in zijn woord zegt, Christus werk aan het kruis en zijn opstanding. Daarop rust ons geloof. Dat is iets heel anders dan naar binnen kijken en zeggen, is God wel met me begonnen, is God niet met me begonnen? Om daaruit af te leiden, oh, ik ben een kind van God. Nee, het geloof als een lege hand, als een kanaal, als een trechter, dat vlucht tot de Heer Jezus. En als ik vlucht tot de Heer Jezus, dan ontvang ik Christus en al zijn weldaden, ook de Heilige Geest. En die gaat mij in dat toevluchtnemend geloof bevestigen en er een stempel op zetten dat ik daadwerkelijk een kind van God ben. Ik zal er straks nog iets meer over zeggen. Problemen ontstaan daar waar het werk van de Heilige Geest wordt beschouwd als een grond voor de zekerheid. Dat we dit gaan verwarren. Dat we naar binnen gaan kijken en gaan zeggen, ja, werkt nou de Heilige Geest in mij en daaruit ga ik afleiden dat ik een kind van God ben. Dat is gevaarlijk. Dat is de door elkaar vermengen van de grond en van de oorzaak van de zekerheid. Want wat ga ik dan doen? Dan ga ik alsmaar naar binnen kijken en vaststellen of de Heilige Geest wel of niet in mij werkt, voordat ik tot de zekerheid van het geloof mag komen. Zolang ik dat niet merkt, zolang ik dat niet ziet hier van binnen, betwijfel ik of ik daadwerkelijk een kind van God ben. Nou, op die manier lopen we onherroepelijk vast. Nou, dit is eigenlijk ook een beetje, ik zeg het vanavond ook met verdriet, maar dit is eigenlijk de beweging. Luther, die heeft dit heel duidelijk gepreekt, dat ons geloof, de zekerheid van het geloof, rust op Gods belofte. Luther en Calvijn, dat waren predikanten die de belofte hebben verkondigd aan de gemeente. Onvoorwaardelijk aan een ieder en een iegelijk die onder het evangelie verkeerde. Ik zeg u, in de naam van de Heer Jezus, vlucht tot hem. Dus dat wil zeggen, de evangelienodiging gaat uit tot iedereen. De belofte gaan tot iedereen. Dat waren Luther en Calvijn. En daarna de reformatie is weer bekend geworden vanwege de kenmerkenprediking. En die gingen weer heel sterk naar die verinnerlijking toe. Later het gezelschapsleven met alle goede dingen, maar ook met de verkeerde dingen, waardoor wij weer naar binnen zijn gaan kijken. Nou, we moeten denk ik dat met evenwicht brengen, maar straks ga ik met die oorzaken van geloofsonzekerheid, ga ik daar nog iets meer over zeggen. De bevrijding van Luther was dat het geloof van ons rust in dat wat Christus buiten ons aan het kruis van Golgotha heeft gedaan. Nou, wat zegt Gods woord? Laten we eens kijken wat de Bijbel zegt over die geloofszekerheid in 1 Johannes 5 vers 13. Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon van God, opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt en opdat gij gelooft in de naam van de Zoon van God. Nou, let eens op dat woordje weet. Dat betekent niet misschien, of misschien het zal ooit nog eens een keer komen staan te gebeuren. Nee, weten, dat is iets definitiefs. Zonder twijfel, beslist, absoluut zeker, dat ik het eeuwige leven alreeds heb. En dan staat er in 1 Johannes 1 vers 9, als wij, dat staat niet hier op deze handout, maar er staat, indien wij onze zonde belijden, God is getrouw en rechtvaardig dat hij de zonde vergeeft. Dus daar waar u in uw leven met een oprecht hart door de Heilige Geest gewillig gemaakt, op uw knieën bent terechtgekomen, dat jij op je knieën bent terechtgekomen en je zonde beleden hebt aan de voet van het kruis. En mag weten dat Christus aan het kruis van Golgotha verzoening heeft gedaan voor de zonde van de wereld. Zegt 1 Johannes 2 vers 2. Daar zegt Gods woord, daar is God getrouw en rechtvaardig dat hij die zonde op dat moment daadwerkelijk vergeeft. En wij maar peuteren en wij maar zeggen, ja maar is dat echt zo enzovoort. Nou dat is nou het grote probleem. Wij vertrouwen God niet op zijn woord. Dat is het grote probleem. Dat is de zonde van ongeloof. Verstaat je dat vanavond? Het probleem, de zonde van ongeloof is dat wij God niet vertrouwen op zijn woord. Stel je nou voor dat ik tegen jullie vanavond zeg, ik heb hier een gouden tientje in mijn hand. Dan kunnen wij met elkaar gaan discussiëren. Nou ja, die Arjen Baan, ik vraag me af of die zoveel geld heeft. Zal die wel een gouden tientje kunnen betalen? Een ander zou zeggen, ja kijk, waar zal die dat nou ineens vandaan toveren? Maar geloven jullie nou dat het waar is wat ik zeg, of niet? Ik heb het een keer tijdens de kerkdienst gedaan. Mensen moesten wel een beetje lachen. Maar ik heb het een keer gedaan met een Wilhelmina-pepermunt. Zeg, geloven jullie nou dat ik hier een Wilhelmina-pepermunt heb? Als ik nou vanavond zeg dat ik hier een gouden tientje in mijn hand heb. Dan gaat het dus om vertrouwen dat ik wat ik zeg dat het waar is. Als de Heer nou heel duidelijk belooft in de Bijbel dat als iemand zijn zonde beleidt. Dan zegt de Heer, dan ben ik getrouw. En rechtvaardig, wat betekent rechtvaardig? Wij denken gelijk weer als Luther aan de gerechtigheid van God. Oh, rechtvaardig. Nee, rechtvaardig betekent dat God rechtvaardig is in het nakomen van zijn afspraken. Wat heb je aan een werknemer die zijn afspraken niet nakomt? Nee, de Heer zegt, ik ben rechtvaardig. Dat betekent, ik kom na wat ik zeg in mijn woord. Dat betekent rechtvaardig. Als de Heer nou zegt, als jij je zonde beleidt, jij hier, u vanavond, als u uw verloren leven voor God beleidt aan de voet van het kruis en uw vertrouwen uitspreekt dat er maar één is geweest die de zonde op zich heeft genomen, dan zegt de Bijbel dat God daadwerkelijk die zonde vergeeft. En dan komt het probleem van de geloofsverzekering, dan gaan wij weer zitten jamaren. Ja maar. En de ouderlingen zullen het meemaken in het pastoraat. Zoveel mensen die cirkelen in allerhande jamaars. Wat is de kern van het probleem? Ik vertrouw ten diepste God niet op zijn woord. Dat wat hij zegt dat het waar is. Geen addertjes onder het gras. Geen kleine lettertjes. Van ja, nee, maar het staat er wel, maar toch weer niet. Nee, Luther heeft de belofte verkondigd. En heeft gezegd, wij mogen met al onze zonden de toevlucht nemen tot Gods belofte. En dat is niet voor de uitverkorenen in de zin van, je moet eerst weten dat je uitverkoren bent. Sommigen, misschien bent u daar ook, zit u onder zo'n woordverkondiging. Dat je eerst moet weten dat je uitverkoren bent, want je mag niet onrechtmatig de belofte toe-eigenen. Nee! Lees het maar in hoofdstuk 1 van de Dordtse leerregels. Daar staat dat de belofte onvoorwaardelijk aan een ieder en een iegelijk die onder het evangelie zit, verkondigd moeten worden. En daarom ben je vanavond, hoe diep je ook gevallen bent, hoe zwaar je ook gezondigd hebt, de Heer vraagt vanavond niet eerst opknappen en restaureren, maar hij vraagt vanavond om gewoon te komen zoals je bent met al je zonden, om aan de voet van het kruis je verloren leven te belijden. En ja, hier heb ik zelf ook enorm in vastgezeten. Ik heb jarenlang daarmee geworsteld. Met die geloofszekerheid. De Heer had me krachtig stilgezet. Misschien dat ik er een andere keer wat meer van kan vertellen. Maar in Amerika krachtig stilgezet. Toen ben ik in Nederland gekomen. Toen ben ik onder een preek terechtgekomen waar geen onvoorwaardelijke belofteverkondiging was. Dus ik ben allemaal, dan werd er verkocht onder de predikant. Komt herwaarts tot mij die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Maar denk erom gemeente, God moet dat wel werken in uw leven. Nou, dan zakte ik weer terug in de bank. Eerst ging de nodiging uit. En ik dacht, zou het dan nog voor mij kunnen? Maar de hengel werd gelijk teruggehaald. Nee, maar denk erom, God moet dat wel werken. Dat was nou die grote worsteling. Is het nou de Heilige Geest of ben ik het nou zelf? Nee, de belofte moet er verkondigd worden. Opdat in die ruimte in het gebouw waar de Heer zijn belofte verkondigt, daar is Gods Geest. De Heer is hier vanavond. En wat doet de Heilige Geest? De Heilige Geest maakt onze harten gaande. En wat gebeurt er dan hier van binnen? Mijn hart vlucht naar de Heer Jezus. Want ik kan zonder Hem niet meer leven. Ik vertrouw mezelf geheel en al geheel en al aan hem toe. En toen ik onder de, en dat zeg ik altijd met vrijmoedigheid, omdat hij ontzettend veel voor mij betekend heeft. Maar toen ik een keer onder het gehoor zat bij dominee Simons in Numansdorp. En toen zei hij zegt, zalig worden, dat is met je armen over elkaar een verzondigd leven te hebben geleid. Maar met je armen over elkaar, aan de kantlijn van je leven staan en zien op Christus die voor jou alles heeft gedaan. Oh, en toen ging mijn hart naar de Heer Jezus uit, naar de schoonheid van de Heer Jezus Christus. Toen die beloften werden verkondigd, dat het nou kon voor goddeloze zondaren. Ik had allemaal gehoord dat het ging, het was alleen maar voor nette ernstige kerkmensen waar Gods geest mee begonnen was. Maar toen ik hoorde dat het een evangelie voor goddelozen was, toen kon het ook voor mij. En daarom kan het vanavond ook voor u. En daarom kan het vanavond ook voor jou. Wij mogen komen tot Christus zoals we zijn. En verderop in de cursus zullen we zien, we mogen niet blijven zoals we zijn. De Heer gaat ons wel vernieuwen. Maar voor het eerst mogen we bij de Heer Jezus komen zoals we zijn. En ook na ontvangen genade mogen we elke keer weer tot hem vluchten. Maar dan gaat de Heer ons meer en meer vernieuwen. Nou, het gaat dus om het geloof. En het wezen van het geloof is ten diepste vertrouwen. Vertrouwen wij ten diepste onszelf, of uw tranen, of uw ernst, of uw kerkgang, of uw zwarte pak, of uw ouderlingfunctie, of wat dan ook, waar vertrouwen wij op? Is ons vertrouwen op dat wat Christus aan het kruis van Golgotha heeft gedaan? Nou, geloven is loslaten, mijn eigen inzichten loslaten. Misschien zit hier vanavond iemand die precies denkt van oké, de Heer moet zo een mens bekeren. Het moet zo en zo en zo gaan, maar om nou vanavond los te laten en genoeg te hebben aan de Heer Jezus Christus. Genoeg te hebben aan het kruis van Golgotha. Vanavond is het geloven, dat is een zien op de Heer Jezus. De Bijbel die probeert op alle mogelijke manieren prachtig uit te beelden wat geloven is. Het is een hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Het is een zien op Jezus. Zie het lam van God dat de zonde de wereld wegneemt om met je verloren leven te mogen zien dat de Heer Jezus voor jou, voor u het pak gedragen heeft. Het geloof wordt omschreven als een veilig schuilen in de rots, in de spelonk. De toevlucht nemen onder de vleugelen van de Allerhoogste. Allemaal beelden waardoor het geloof wordt uitgestald en ook wordt omschreven. Nou, kan de Heere God leugens vertellen? Nee, dat kan de Heere niet. Ik heb het al gezegd, de Heere, die, wat hij zegt in zijn woord, dat komt hij na. Daar kunnen wij op vertrouwen. Nou, als ik dit nou gezegd heb, dan is een van de punten waar je vaak in het pastoraat weer mee te maken krijgt, dat is, ja, dat kan u allemaal wel zo zeggen, en bij ogenblikken mag ik het ook wel geloven, maar ik voel het heel vaak niet. Ook zo'n discussie. Hoe zit dat nou met geloof en gevoel? Ik geloof het eigenlijk wel, maar ik voel het niet. Waar staat in de Bijbel? Een opdracht voor de volgende keer, als u wel de volgende keer weer op te komen. Waar staat in de Bijbel de rechtvaardige zal door zijn gevoel leven? Dat staat nergens. De rechtvaardige zal door het geloof leven. Door het eenvoudige vertrouwen om elke keer weer met je leegheid, met je tekortkomingen, met je schuld en zonde, met alles, elke dag weer de toevlucht nemen tot de Heer Jezus. Het van hem verwachten, op hem vertrouwen. Maar nergens staat dat wij door het gevoel leven. Nou, ik probeer dat duidelijk te maken met het schemaatje op pagina 3 over feit, geloof en gevoel. Als jullie thuis dit boek hebben van Ebenezer Erskine, De Zekerheid van het Geloof. Het is niet het eenvoudigste boekje over het geloof. Eenvoudiger, dat is het boekje van Ryle, Hebt u zekerheid? Dat is een heel eenvoudig boekje. Maar Erskine beschrijft dit in een van de hoofdstukken. Ik dacht dat het is in hoofdstuk 2 dat hij dat beschrijft. Dan gaat hij, hoofdstuk 2, stelling 2, gaat over de zekerheid van het geloof en de zekerheid van het geloof en van het gevoel. En daar aan ontleend heb ik dit voorbeeld van de locomotief en de wagons. De locomotief op het plaatje laat zien Gods feiten. De Bijbel staat vol met feiten. Een van die feiten is dat de Heer Jezus Christus voor de zonde van de wereld aan het kruis is gegaan. Dat is een feit. Dat staat zwart op wit in de Bijbel. Het geloof dat rust op de kale, naakte feiten van het woord. Daar rust het geloof op. En wanneer ik met al mijn zonden, wanneer u met al uw zonden de toevlucht neemt tot de Heer Jezus en vertrouwt op die kale, naakte feiten van het woord, dan zal daar enigermate gevoel, vrede bijvoorbeeld, rust uit voortkomen. Maar wat doen wij? Wij zoeken naar rust en vrede. Wij gaan dat wagon, daar gaan we mee beginnen. Ik moet het voelen. Ja, ik moet het geloof voelen. Ik voel het niet. En wat probeer ik dan te doen? Ik probeer me aangenamer voor God te maken door ernstiger te worden. Als ik maar meer stille tijd neem, dan zal ik het wel krijgen. En ik probeer die gevoelens allemaal op te wekken vanuit mezelf. Maar dat is aan de verkeerde kant beginnen. Natuurlijk, Jonathan Edwards heeft een boekje geschreven, Geen geloof zonder gevoel. Natuurlijk komt daar gevoel uit, maar het kan zijn dat je bijvoorbeeld met je psyche zit, en dat je psyche helemaal overroop is, en dat heel veel strijd levert, geloof en gevoel, dat er een periode is in je leven dat je meer leeft door het geloof, dan dat je er iets van ervaart en van voelt. Maar in de eerste plaats moet het voor ons duidelijk zijn, de locomotief die kan met of zonder wagen rijden. Maar het is zinloos te proberen de locomotief door de wagon te laten trekken. Het is zinloos om het geloof en het gevoel voor de feiten te plaatsen. Daarom heeft Luther verkondigd dat het geloof rust op de feiten. Op dat wat Christus aan het kruis heeft gedaan. Niet op uw inspanningen, niet op uw gevoelens, niet op uw verdienst. Maar het geloof rust op dat wat Christus aan het kruis heeft gedaan. En op dezelfde manier moeten wij niet afgaan op onze gevoelens, op onze emoties, maar dat eenvoudige vertrouwen op de betrouwbaarheid van God en de belofte van zijn woord. Is dat helder? Dus het geloof rust op de feiten van het woord. Het gevoel is dus een gevolg van het geloof. Van het geloofsvertrouwen. Dus je moet oppassen dat je met je gevoelens gaat beginnen om daaruit af te leiden dat je gelooft. Nee, vanavond, ja, wees nou eens eerlijk. Kijk nou eens terug in je leven. Wanneer was daar iets van gevoel? Toen het avondmaal was misschien. En je aan het avondmaal mocht deelnemen. Of dat je toen alleen was met de Heer, toen je net tot geloof was gekomen, dat je mocht leren loslaten. Dat de Heilige Geest dat laatste draadje doorknipte. En dat je maar één ding meer kon doen en zeggen, Heer Jezus, hier ben ik. Met al mijn zonden, Heer Jezus, hier ben ik. Ik weet het niet meer. Ik vertrouw op u. En wat gebeurde er? Toen was daar enigermate vrede en rust. Verwondering. Ja, maar die andere dag, de volgende dag, toen ben ik weer in zonde gevallen. En toen heb ik mezelf afgevraagd, is het wel ooit waar geweest? En toen ging je weer naar binnen kijken. En toen was je de Heer uit het oog kwijtgeraakt. En je ging weer met Petrus onder in de golven. Wat doe je dan? Dan ga je weer naar binnen kijken. Nee, je moet weer bij vernieuwing tegen de Heer zeggen, Heer, hier ben ik. En ik vertrouw mezelf, Heer, geheel en al aan u toe en aan de belofte van uw woord, Heer. Ik klam mij vast aan wat u in uw woord zegt. Heer, u hebt het gezegd, die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Heer, ik vertrouw op uw woord, u zegt het in mezelf. En daar waar ik dat weer enigermate mag beoefenen, mag praktiseren, daar komt ook weer iets van rust en vrede. Daar komt weer iets van gevoel in je leven. Maar wij rusten niet op onze gevoelens. Je gaat steeds meer leren door het geloof te leven. En naarmate je steeds meer door het geloof mag leven, komt daar rust en vrede in je hart en in je geweten. Nou, een ander belangrijk tekstgedeelte is Johannes 10 vers 28, waar gesproken wordt over niemand zal dezelve uit mijn hand rukken. Ik wil dat vanavond toch even theologisch ook toch even neerzetten, ook om wat helder in de begrippen te krijgen. Kijk, wedergeboorte. Wat is dat? Wie? Zeg het eens. Ja, een andere naam voor wedergeboorte? Vernieuwd. Van de oude mens, van de nieuwe mens. Dus we worden afgesneden van Adam, ingeplant in Christus. Maar een ander woord voor wedergeboorte, wat de Dordtse leraars gebruiken, is? Nee, bekering niet. Het is wel natuurlijk, ja, die ommekeer. Maar wedergeboorte, een andere naam daarvoor is levendmaking. En luister goed, dit is een moment. Een stip, dat is een moment in de tijd waarin ik van dood word levend gemaakt. Bekering, daar gaan we het al eens een paar keer over hebben met elkaar, maar vanavond niet. Bekering, dat is geen punt, maar dat is een lijn. Wat zei Kolbrugge? Ik ben pas bekeerd, zei hij, als ik sterf, als ik in het graf lig. Dan ben ik pas bekeerd. Waarom? De bekering, die dagelijkse bekering, die gaat door tot onze doodsnik toe. Natuurlijk, kijk, laat ik het maar even zeggen. Je hebt twee Griekse woorden. Het Griekse woord heb ik trouwens hier een keer in de preek geloof ik ook gezegd. Je hebt het Griekse woord epistrefo. Dat is een peloton dat marcheert en ineens zegt die kapitein omkeren en ze keren om. Dat is een woord voor bekering, epistrefo. Die eenmalige omkering. Althans, dat gaat natuurlijk ook weer door. Hè? Elke dag gaat het weer door. Steeds meer afkeren van de wereld en je toekeren naar de Heer. Maar het kan zijn dat je wel zegt van, ja, toen heeft mijn bekering plaatsgevonden. Toen ben ik omgekeerd door Gods genade. Het tweede Griekse woordje is metanoia. Meta, noia. Meta betekent samen. En noia betekent denken. Het samenbrengen van je denken. Tot je volle verstand komen. Dat is bekering. Tot je volle verstand komen. En dan zeg ik het even heel aangrijpend voor diegenen onder ons die nog voor zichzelf leven. Als je onbekeerd voortleeft, ben je niet bij je volle verstand. Te weten dat er een hel op je wacht. En een eeuwige rampzaligheid. Terwijl het kruis van Golgotha in deze wereld heeft gestaan. Dan ben je niet bij je volle verstand. Om gewoon zo door te leven. Dan ben je niet bij je volle verstand. En daarom wil de Heilige Geest ook in jou, in uw hart werken, zodat je ogen ervoor open gaan. Hoe groot voor het is dat wij hier vanavond zitten. Ik heb het gisteravond in Apeldoorn gezegd. Maar te beseffen dat de Heere een plan had met Israël. En dat hij Abraham uit Ur der Chaldeeën roept. En dat hij met Israël een groot plan had, maar dat Israël Christus heeft verworpen, het kruis heeft veracht. Wat heeft de Heer toen besloten? Lucas 14. Het evangelie tot de heggen en de steggen, tot de heidenen te zenden. En wie zijn die heidenen? Dat zijn wij. Wij zijn heidenen. Omdat de Joden 2000 jaar geleden Christus hebben verworpen, daarom is het evangelie naar de heidenen gegaan. En zijn er hier mensen geweest die voor gevaar van eigen leven, Willy Brod Bonifatius, die hebben hier het evangelie in de lage landen gebracht. En nou wachten wij, Romeinen 11, vers 25... Waar wachten we nu op met elkaar? Wat staat er in Romeinen 11 vers 25? Dat de volheid van de heidenen zal ingaan en dan zal de Heere weer terugkeren naar Israël. En alzo zal geheel Israël zalig worden. En daar wachten we op met elkaar. Daar wachten we met elkaar op. De volheid van de heidenen is nog niet ingegaan, maar dat betekent ook hoe ernstig het is dat wij nou met het evangelie in aanraking zijn gekomen. Dat is eigenlijk een groot wonder, dat is genade. Maar daarom moeten we niet aan het kruis voorbij leven. Daarom roept de Heere ons op om tot ons volle verstand te komen, om tot bekering te komen. Dus dat is iets anders dan de wedergeboorte. Nou, wat gebeurt er in de wedergeboorte? U hebt het al gezegd, die afsnijding van Adam, die implanting in Christus. Maar ook iets wat in de wedergeboorte, en dat is een hele les, daar komt de Heilige Geest die komt in ons wonen. De inwoning van de Heilige Geest. En weet je wat het wonder van de wedergeboorte is? Dat de Heer Jezus hier zegt, niemand zal dezelfde uit mijn hand rukken. Dat is nou zo'n groot wonder. Als ik eenmaal wederom geboren ben, kan ik nooit meer afvallen van het geloof. In die zin, eens een kind van God, altijd een kind van God. Maar, nou ja, goed, dan kom je ineens, ga je ergens spreken, dan krijg je een telefoontje. Elders van het land, en dan hoor je een man en die zegt, ja, u hebt hier zondag gepreekt over bekering en over de noodzaak om met zonde te breken, maar ik ga al 30 jaar naar homo-ontmoetingsplekken. Ik ben avondmaganger. En ik ga al 30 jaar lang naar homo-ontmoetingsplekken. Ik ben getrouwd, ik heb kinderen. Maar dat is toch mijn oude Adam? Daar kan ik toch niks aan doen? Zei die persoon, daar kan ik toch niks aan doen. Dus hij praatte zijn zondige leven goed. Hij ging ervan uit dat hij wederom geboren is. Dat er geen afval der heiligen mogelijk is. Maar hij Ik zeg, nou, u mag het wel eens ernstig nakijken. Dus, principieel is het waar, als we één keer wederom geboren zijn, dan zijn we altijd een kind van God. Toch zegt Paulus in Hebreeën 6, zegt hij weer, ja, er zijn er die hebben de gaven van de toekomende eeuw gesmaakt, maar die hebben toch op een gegeven moment weer de Heere de rug toegekeerd. Nou, daar zeg ik van zulke mensen, die zijn nooit wederom geboren geweest. Demas, die de tegenwoordige wereld weer lief krijgt, die eerste kind van God bleek te zijn, of althans dat zij, die later weer de wereld ingaat, die is nooit wederom geboren geweest. Althans, zoals de Bijbel dat naar ons toe doet laten komen. Maar het is vanavond voor iemand die in nood verkeert, maar zeker mag weten dat hij de Heer Jezus toebehoort, dat hij de Heer Jezus mag liefhebben, maar die toch nog zo te maken heeft met zijn zonde, waardoor de duivel weer probeert aan te klagen, mag het een heerlijke wetenschap zijn, dat als ik wederom geboren ben, dan ben ik een kind van God. En niemand zal mij uit zijn hand rukken. Nou, we gaan pagina 3 afronden, door nog duidelijk te maken dat onze verlossing niet verdiend behoeft te worden. Het is genade en het is gebaseerd op het plaatsvervangende offer. En het woord plaatsvervanging, dat wil ik vanavond toch ook even benadrukken nog. Plaatsvervanging. Dat betekent dus dat er iemand in mijn plaats is komen te staan. Het bekende voorbeeld uit de Tweede Wereldoorlog, ik weet niet waar het ergens in staat, maar dat daar een appel kwam 's morgens in het concentratiekamp. En er werd een jongen afgelezen, nummers, er werden baas van nummers, die zouden gefusilleerd worden, die zouden opgehangen worden, die zouden gedood worden. En er staat een jonge man van 17 jaar en daarnaast staat een priester. En ze staan met elkaar op een nummer. En toen dat nummer afgelezen werd, toen zei die priester, kom, ga jij hier op deze plaats staan, dan ga ik op jouw plaats staan. En die priester heeft plaatsvervangend, is hij de dood ingegaan voor de jongen. Dat is plaatsvervanging. Ik had daar aan het kruis van Golgotha moeten hangen. Ik had de eeuwige verdoemenis, de hel verdiend. Vanwege al mijn zonden en ongerechtigheid. Maar er is er één geweest die gedachten van vrede heeft gehad. God die heeft zijn zoon gezonden naar deze wereld. Die plaatsvervangend voor de zonde van de wereld aan het kruis is gegaan. Dat is plaatsvervanging. Dat is het grote wonder van genade. Nou, nu ga ik tenslotte, voordat we gaan pauzeren, ga ik met jullie nog een klein stukje verder nadenken over hoe zit dat nou tot geloof komen en wat gebeurt er nou wanneer ik de toevlucht neem tot de Heer Jezus Christus. We gaan naar pagina 4. Ik heb gezegd dat het geloof, de zekerheid van het geloof, berust op het woord van God en het sterven van Christus aan het kruis en de opstanding van Christus. De Bijbel zegt, en dan kom ik bij een nieuwe term, en ik vind dat zo belangrijk, ook richting mijn catechisanten probeer ik die woorden, en die probeer ik elke keer maar weer aan te leren, want dat is de kern van het evangelie. Maar op het moment dat ik tot geloof kom, de toevlucht neem tot Christus, word ik gerechtvaardigd. Nou, wat is dat gerechtvaardigd? Word ik gerechtvaardigd? Wat is dat volgens jullie, rechtvaardig, gerechtvaardigd?
Recht voor God.
Recht voor God. Keurig. Ik kom recht voor God te staan. En dat bepaalt mij gelijk eigenlijk bij die enorme diepe val in Adam, dat ik eigenlijk van nature, mijn leven is niet recht met God. Mijn leven is niet met God in orde. Ik leef voor mezelf. Afgelopen zondag heb ik het zo gezegd, Efeze 2 zegt, we leven naar het goeddenken van ons eigen hart, doende de wil van het vlees en van de gedachte, dat betekent ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken, dat is de zonde. Dat is zonde in de kern. Ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken. Ten diepste heb ik geen boodschap aan de wereld. En de een die leeft dat meer uit als de ander, maar dat is zonde. Onafhankelijk van God zijn, ik heb God niet nodig, ik zoek het zelf al uit en ik kan mijn eigen boontjes wel dop. Ik sta niet recht tegenover God. Maar wat een wonder dat wij wel recht voor God kunnen komen door het eenvoudige geloof in de Heer Jezus Christus. En dat noemen we rechtvaardigmaking of rechtvaardiging. Nou, welk woord zit daarin? Daar zit het woordje recht in. En dat komt uit de rechtszaal. Dat komt uit de rechtszaal. Wie weet dat, hoe er in het Oude Oosten recht gesproken werd? Dan werden twee lijnen gespannen. Natuurlijk, je had ook het recht in de poort. Maar dikwijls werden daar twee lijnen gespannen. Wat is dit wat ik hier teken? Dit noem je een? Precies, vierschaar. Een vierschaar. Ik leer van degene die uit de gereformeerde gemeente komen of uit bevindelijke kringen komen, die hebben wel eens gehoord van de rechtvaardiging in de vierschaar van de consciëntie. Maar helemaal vol. De rechtvaardiging in de vierschaar van het geweten. Ik ga jullie vanavond duidelijk maken dat dat op zichzelf volkomen bijbels is. Alleen het moet goed uitgelegd worden. Ik leer u dat de rechtvaardigmaking alles te maken heeft met mijn geweten. Dat ik het weet. Dat ik een kind van God ben. Welke partij hebben wij in de rechtszaal? Laten we beginnen met de rechter. Wie hebben we dan meer? De beklaagde? Welke nog meer? De aanklager? En wat nog meer? Advocaat. Goed. Nu gaan we met elkaar invullen hoe het nou in het geestelijke gesteld is. God de Vader is de rechter. De advocaat, dat is de borg, of wel Jezus Christus. Wie is de aanklager? De duivel in de eerste plaats, maar wat zegt de catechismus? Hoeveel aanklagers hebben we? De duivel, ons eigen vlees klaagt ons aan, want als ik zondig, dan zegt mijn ik, zeg ja, je hebt gezondigd. Dus mijn eigen vlees, en nog eentje, de wereld. En dan hebben we de beklaagde. En wie is dat? Dat zijn wij, dat is de mens. Maar nou ga ik jullie iets vragen. Is het wel bijbels om te zeggen dat wij beklaagden zijn? Is dat bijbels om te zeggen dat wij beklaagd zijn? Dat wij verdachten zijn, om het zo maar te zeggen? Is dat bijbels? Wat zegt de Bijbel? Wie we zijn? Schrik niet. Even kijken hoor, die tekst. Laten we even in de Bijbel opzoeken. Johannes 3. Johannes 3. Vers 18. En Johannes 3. Vers 36. Het is niet Bijbels om te zeggen dat wij verdachten zijn. Het is niet Bijbels om te zeggen dat wij beklaagden zijn. Het is veel erger als dit. Johannes 3 vers 18 zegt, die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, die is alreeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. Vers 36, die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven, maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toren van God, wat aangrijpend, die blijft op hem. Dus wij zijn geen beklaagden, maar we zijn veroordeelden. En ik heb een evangelisatiebijeenkomst in Lunter gehouden en er was een man zeer boos geworden. Althans, die liet dat merken. Ik heb gezegd, weet je wat dat betekent dat wij een veroordeelde zijn? Dat betekent dat als je hier nog vanavond zit zonder Christus en niet vertrouwt op de Heer Jezus, dat je niet gelooft in de Zoon van God, dan ligt de toren van God op u. Dat betekent dat u hier vanavond met de koorden van de veroordeling al om uw hals zit. Dat betekent dat als je naar huis rijdt en tegen een boom rijdt, dat je verloren gaat, dat je voor eeuwig naar de hel gaat. Dus je zit hier al met de koorden van de veroordeling. Je bent al een veroordeelde. Maar nou de bevrijding. Wat heb u dan vanavond te verliezen? Als je al een veroordeelde bent. Wat heb je dan vanavond? Je hebt niks meer te verliezen. Je bent al reeds veroordeeld. Oh, dan is er vanavond toch maar één weg. En dat is dat vanavond onze ogen opengaan voor die hemelse advocaat, voor die borg en zaligmaker die zijn leven voor veroordeelden aan het kruis heeft gegeven. Johannes 3 vers 16 zegt, al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. Weet je wat nou belofteverprediking is? Dat in deze rechtszaal verkondigd mag worden. Die kruispaal van Golgotha opgericht mag worden. Dat zijn niet mijn woorden. De Heer Jezus doet het zelf in Johannes 3 vers 14. Hij zegt, zoals dan Mozes. Dat te midden van die veroordeelden, te midden van die mensen die gebeten waren door de slangen. Daar krioelden het van slangen, mensen die riepen het uit. Oh, we sterven, we sterven. En te midden van die veroordeelden, te midden van al die mensen, gaat Mozes die koperen slang oprichten. Alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden. Zo mag vanavond, ook hier in die rechtszaal, ook in uw geweten, wordt het kruis van Golgotha opgericht. En ga de Heilige Geest vanavond in ons werken. En wil die vanavond ons geloofsoog openen voor één die in onze plaats heeft willen staan. Die een veroordeelde wilde worden. Die de zonde van de wereld op zich heeft genomen. Hij wilde veroordeeld worden. Plaatsvervangend. Betekent dan dat alle mensen naar de hemel gaan en zalig worden? Nee. Wat is er nodig dan? Eén woordje, wat is er nodig? Genade. En die genade die wordt ons om niet geschonken. En hoe wordt die genade ons nou deel? Via de Heilige Geest. En wat werkt de Heilige Geest in onze harten? Een nieuw hart, of dat woordje wat ik al eerder heb gezegd, die lege hand. Het geloof. Het geloof vlucht vanavond. Die ene weg die maar gegaan kan worden, dat is naar het kruis van Golgotha. Of wij blijven op onszelf vertrouwen, op onze eigen verdiensten enzovoort. Dan gaan we ze veroordeelden onze weg verder. Die niet gelooft, die is al reeds veroordeeld. Wat aangrijpend. Maar nou vanavond te mogen horen dat de Heere een borg en een zaligmaker heeft geschonken voor de zonde van de wereld. En wat gebeurt er nou? Dit is even heel belangrijk. Wat gebeurt er nou als nou een zondaar, een veroordeelde, zelfkennis krijgt? Hij gaat vanavond zien, of u hebt het al gezien in uw leven, dat u verloren ligt in uzelf, dat ik inderdaad een veroordeelde ben. Dat ik ga zien dat God heilig is, dus je krijgt godskennis. Maar dat de Heere dan ook in je leven die Christuskennis gaat werken. Wat doet dan een zondaar? Als de Heilige Geest in hem werkt en wij opgeroepen worden tot geloof en bekering om maar alleen maar tot Christus de toevlucht te nemen, op het ogenblik dat ik me gelovig toevertrouwd aan hem, wat gebeurt er dan? Dan word ik door God de Vader vrijgesproken van schuld en straf. Dat gebeurt in de hemel. Er is blijdschap over één zondaar die zich tot de Heere bekeert. Wat betekent dat? Dat er hier op aarde één is geweest die de toevlucht nam tot die betalende borg, die de toevlucht nam tot de Heer Jezus. Op datzelfde ogenblik dat ik de toevlucht neem tot Christus, klinkt de vrijspraak in het hemelhof. Goed luisteren. Enigermate hier in je geweten. Enigermate. Bij de een kan het sterker zijn dan bij de ander. Maar dus ook in mijn consciëntie. Dat weet ik. Op het ogenblik dat ik mag rusten in de Heer Jezus Christus, dan voel ik vrede en rust in mijn geweten om het bloed van de Heer Jezus Christus wil. Naarmate, dat vind ik ook een heel belangrijke zin, naarmate ik dat toevluchtnemend geloof mag beoefenen zoals die bloedvloeiende vrouw, dat ik steeds meer weet dat de Heer Jezus de toevlucht neemt, wordt het ook steeds sterker in mijn geweten. Steeds krachtiger. Daarom moeten we elke dag tot de Heer Jezus vluchten, niet één keer. Maar die vrijspraak in het hemelhof, die is eenmalig. Daarna moeten we wel onze zonde beleiden en wil de Heer ons ook onze zonde vergeven. Maar dat gaat de volgende keer in de les over zondebelijdenis, gaat het daarover. Hoe de Heer Jezus tussentreedt bij zijn Vader op het ogenblik dat wij onze zonde beleiden. En hij zegt, Vader, ik heb verzoening gedaan voor deze zonde. Dus rechtvaardiging is een eenmalige gebeurtenis die plaatsvindt op het moment dat je opnieuw geboren wordt. En de toevlucht neemt tot de Heer Jezus Christus. De duivel die klaagt ons aan. Maar Ik kan het leven niet langer bij mezelf houden, maar er is een naam onder de hemel gegeven door de welke wij moeten zalig worden, en dat is de Heer Jezus Christus. En God de Vader spreekt mij vrij op het ogenblik dat ik vertrouw op de Heer Jezus. En dan kan ik met tientallen voorbeelden uit de Bijbel kan ik dat duidelijk maken. Ik zal er twee noemen. Op hetzelfde ogenblik dat die bloedvloeiende vrouw de toevlucht nam tot de slip van de mantel, werd ze terstond genezen. Dus op het ogenblik dat we de toevlucht nemen tot de Heer Jezus Christus, worden wij vrijgesproken van schuld en straf. En als je een pen hebt, ik kom daar straks nog wel even op terug, maar ik vind dat een hele belangrijke definitie voor de tobbers onder ons, en dat bedoel ik positief, in de zin van, maar dat vind ik een hele belangrijke, die moet u echt opschrijven als u worstelt met geloofszekerheid. Het minste geloof is rechtvaardigend van aard. Het gaat niet om een sterk geloof, het gaat niet om een groot geloof, maar die bloedvloeiende vrouw, die had misschien voor ons een klein geloof of een weinig geloof, maar zij ging tot de Heer Jezus, en dat minste geloof, dat bewerkte uiteindelijk dat ze genezen werd. Toen ze de toevlucht nam tot Christus, werd ze terstond genezen. Dus het minste geloof is rechtvaardigend van aard. Al ben je dan een tobber, al ben je dan een zoeker, maar daar waar je in angst en beven de toevlucht neemt tot de Heer Jezus, daar word je terstond genezen en word je vrijgesproken van schuld en straf. En dan wil de Heer in u en in jou werken, dat je steeds meer en meer de toevlucht neemt, en dat het geloof sterker mag worden, en dat het steeds duidelijker mag worden, ik weet dat ik een kind van God ben. Nou, en op het moment dat de Heilige Geest in je komt wonen, in de wedergeboorte, dan begint het nieuwe leven, en dat noemen we heiligmaking. Ik ga de zonde vaarwel zeggen, ik ga breken met zonde, maar dat komt allemaal in de volgende lessen nog aan de orde. Het laatste wat ik nog wil zeggen, dat is geloven, dat is ten diepste je vanavond toevertrouwen aan de genade van de Heer Jezus, dat is in overgave vanavond rusten. En nog een keer dat woordje rusten. Rusten in dat wat Christus aan het kruishout heeft gedaan. Rusten in de belofte van het woord. Als mijn zoontje Ruben bij mij komt en zegt, papa, vergeef het me dat ik op school een meisje aan haar haar heeft getrokken. Dan zeg ik, Ruben, fijn dat je dat eerlijk vertelt. Natuurlijk, jongen, het is je van harte vergeven. Indien dan gij die boosheid weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal ik de Heilige Geest geven, degene die hem vragen. Als wij nou in berouw, in oprechte naar de Heer gaan zeggen, Heer, u weet het, is een verloren leven, Heer, ik beleid het voor u. En beleid dan maar concreet je zonde, alles wat je gedaan hebt. En zegt, Heer Jezus, hier ben ik. Oh, dan zullen we een genade God ontmoeten, die ons niet afwijst. Maar die zegt, die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Komt herwaarts tot mij, die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Dat zijn niet mijn woorden, maar dat zijn de woorden van de levende God. Goed, ik wil het nu op dit moment even hierbij laten. We gaan met elkaar een psalm zingen. En dan zal er ondertussen gecollecteerd worden. Ik kan een hele uitgebreide speech houden over het feit dat deze avond wat kostte, koffie en de handouts en de multimap enzovoort. Ik ga daar verder niet over praten. Ik vertrouw erop dat de Heer jullie ook vrijmoedigheid geeft om ook deze avonden in de financiën te gedenken. We gaan met elkaar zingen. Wie heeft er een psalm? Ja? 146. En welke verzen? 1 en 7, 146, vers 1 en 7. Moeten we het a cappella zingen? Jella, even met die. Dus onder het zingen zal dan de collecte worden gehouden. En dan. ...146, 1 en 7. Thank you. paar praktische dingen. Er kan koffie bij de bar ingehaald worden met uw eigen kopje. En er is ook denk ik thee beschikbaar, maar dus dat je even je eigen kopje meeneemt. Je kan even naar buiten gaan, er zijn ook tafeltjes. Dus daar kan je ook de spullen neerzetten. Verder is het zo dat ik een partij met boekjes heb opgekocht van Arie Maasland. En dat is een jongen die uit de oud-gereformeerde kerk komt. En die heeft een boekje geschreven over zijn persoonlijke zoektocht naar geloofszekerheid. Het heet Zoektocht. En normaal kost dat boekje, ik dacht iets van 11 of 12 euro. Maar het is 5 euro per stuk voor degene die daar... het is in romanvorm geschreven, maar het is voor heel veel mensen tot zegen geweest. Dus, en als je iemand kent die ermee worstelt, dan is het misschien een aardig cadeautje, maar 5 euro. En verder liggen er hier nog uitnodigingen. Er komt de spreker naar Nederland, Paul Washer. En dat is een zeer indrukwekkende DVD. En die DVD is hier beschikbaar voor een euro. En degene die wat willen weten over de plaatsen waar die lezingen worden gehouden, dan ligt dat daar op de tafel. Goed, ik ga nu pauzeren. Kwartiertje tot 9:55.
niet aan de balie zit, of ik zit net ergens anders, dan
Goed mensen, als jullie je plaatsje weer innemen, dan gaan we weer beginnen.
Feit. Als verschil met historisch geloof.
Oké. Gaan we...
Dat is geen kritische vraag hoor, ik ben het heel met je eens. Maar... Ik val ervoor.
Maar... Ik zal proberen even... Goed mensen, we gaan verder. Als iedereen weer zijn plaatsje inneemt. We gaan met elkaar naar pagina 9 toe. Pagina 9. Ja, dat klopt. Ja. Pagina. We gaan niet naar 13, we gaan naar de box 1.1. Ik heb namelijk het hoofdstuk apart uitgedraaid. Nee, we gaan naar pagina 17. Mogelijke oorzaken van geloofsonzekerheid. Ik heb hier op een rijtje gezet wat ik in de praktijk van het pastoraat tegenkomt bij mensen, wat mijns inziens de problemen zijn waar mensen niet tot geloofszekerheid komen. En ik wil die met jullie nog doornemen en daarnaast nog een gelegenheid tot vragen. Sommige zijn al aan de orde gekomen, maar ik wil ze toch even op een rijtje zetten. De eerste die ik hier neergezet heb, je komt niet tot zekerheid van geloof als je de Heer Jezus Christus nog niet hebt aangenomen en dus niet wederom geboren bent. Ja, pagina 13 denk ik. 17, sorry. 17. Ja, pagina 17. Dus we kunnen niet tot geloofszekerheid komen als we niet wederom geboren zijn. Als de Heilige Geest niet in ons woont, hebben wij met eerbied gesproken die geestelijke antenne niet, waardoor wij geen gemeenschap met de Heilige Geest kunnen hebben en Gods Geest ook niet kan getuigen met onze geest dat we een kind van God zijn. Nou, het voorbeeld even, als het gaat over het aannemen van de Heer Jezus Christus, en dat is natuurlijk in onze reformatorische traditie, ja, toch een woord geworden wat wij moeilijk over onze lippen krijgen. Hè, want het zou dan Arminiaans zijn, en het zou evangelisch zijn, enzovoort. Maar het is Bijbels. Kijk maar naar Johannes 1 vers 12 die daarna staat. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. En dan komt er nog een vers achter, die niet uit de wil van de mens, of niet uit de wil van het vlees, nog uit de wil van de mens, maar uit God geboren zijn. Ik wil jullie dat vanavond doorgeven, omdat ik dat heel belangrijk vind, ook als jullie weer anderen mogen helpen. Misschien kan het voor iemand hier vanavond tot helderheid zijn, maar kijk, vanavond zei er nog iemand tegen me, ja, er staat op de map geestelijke groei, maar het zijn vanavond, het is weer babyvoeding wat we krijgen. Hij vond het positief. Maar het is inderdaad, het zijn weer de eerste beginselen, maar het is denk ik wel het fundament van waaruit we moeten vertrekken. Want anders dan, ja, wat is geestelijke groei, wat is heiliging? Maar even naar Johannes 1 vers 12. Ik heb het hier volgens mij ook al een keer in de kerk gezegd, hè, maar dat gebruik ik vaker voor de jeugd. 1-1-2. 1-1-2, daar redden we levens mee. He, dus als je iemand anders iets uit wil leggen, wat doen we als er hier een ongeluk gebeurt? We pakken een mobiel, we drukken 112 in en we bellen de noodhulp op. Wat moeten we doen als we geestelijk in nood verkeren? dan mogen we iemand in alle eenvoud Johannes 1 vers 12 uitleggen. En dan zou ik zeggen, lees vers 13 er dan bij. Daar worden vier dingen genoemd. Alle die hem aangenomen hebben. Dus het gaat dus over het aannemen van de Heer Jezus. Alle die hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Dus het gaat over het kindschap of een kind van God worden. Nou, daar gaat het toch om ten diepste dat wij opnieuw in die gemeenschapsverhouding met God komen. Het derde wat er staat, namelijk die in zijn naam geloven. Dus in zijn naam, dat is in Jezus geloven. Zaligmaker, hij zal zijn volk zalig maken. En in de vierde plaats, dat staat in vers 13, wordt er gesproken over wedergeboorte. Nou, wat gaan wij doen als dogmatici? Wat is er eerst? Is er eerst dit of is er eerst dat? En is er... De oude dominee vroegende wij, misschien de ouder onder ons kennen misschien nog wel, die zegt, laten we dat nou niet uit elkaar gaan plukken, laten we nou ook niet allemaal gaan discussiëren wat er eerst is, laten we deze vier dingen bij elkaar houden en laten we het niet uit elkaar gaan trekken, het heeft alles met elkaar te maken. Een kind van God worden heeft alles te maken met wedergeboorte, het geloof in de Heer Jezus en het aannemen. Het aannemen kan niet zonder wedergeboorte en zonder geloof in de Heer Jezus. Het is ten diepste een kind van God. Kortom, het heeft alles met elkaar te maken. Maar er zal een ogenblik moeten komen. Dan komen we op de spits. Dan komen we op de kern uit. Er zal een ogenblik moeten komen dat een zondaar uiteindelijk tot die omhelzing van Christus komt. Het bekende voorbeeld wat ik altijd gebruik is, stel je nou voor dat het H5N1 virus, het is trouwens de laatste jaren is het rustig, we horen daar niet veel meer van. Maar dat H5N1 virus, dat heeft ontzettend voortgewoed en stel je nou voor dat het hier op het eiland uitbreekt en het breekt ineens in Tolen uit en het breekt in uw buurt of in jouw buurt uit, in jouw straat en het treft de buurman, het treft ons gezin, het treft mij persoonlijk. Maar dan ineens hoor ik, ik ben in doodsnood. En dan eens hoor ik dat er in Bergen-op-Zoom een arts is die heeft het medicijn tegen het H5N1 virus uitgevonden. Nou, wij zullen niet goed bij ons hoofd zijn. Nee, we zullen in de auto stappen, op de fiets gaan en we zullen naar die arts gaan en zeggen, geef mij dat medicijn. Ik neem het medicijn mee naar huis en wat doe ik? Ik zet het op mijn nachtkastje en ik ga rustig slapen zonder het in te nemen. Nee, daar sterf ik. Dan sterf ik. Dat medicijn, dat moet uiteindelijk ingenomen worden. Ander voorbeeld. Een schipper, er zijn een paar mensen die lijden schipbreuk. Het schip dat stort in elkaar, dat gaat dan onder. En er zijn er een paar die klampen zich vast aan een stuk hout. En dat drijven en dat dobberen ze. En ze dreigen in de zee, in de woeste zee, onder te gaan. De helikopter komt eraan. En ze werpen een reddingshaak uit. En dan kan men gaan filosoferen. Wat is er eerst? Moet eerst die haak komen of moet ik eerst de haak? Er is geen tijd voor om te discussiëren. Wij hebben die reddingshaak nodig. Dus ik moet erkennen en beleiden, ik verkeer in nood. Dan gaat het, ik erken, ik ga ten onder, ik ben een veroordeelde, ik kan vannacht sterven. En ik zou vannacht God kunnen ontmoeten. En wat moet je dan in die nood doen? Niet op jezelf vertrouwen, maar zeggen, Heer Jezus, hier ben ik kan zonder u niet meer leven. En in welke weg dan? Wel, in de weg van eerlijk worden voor God, je zonde beleiden, concreet. Indien wij onze zonde beleiden door stil te worden voor de Heer, naar huis te gaan vanavond, en heel eenvoudig je knieën te buigen, en niet zeggen, Heer, vergeef al die zonden die ik gedaan heb, daar gaat het trouwens de volgende keer over. Heel vaak vage schuldbelijdenissen, zondebelijdenissen. Nee, als Ruben bij me komt en zegt, papa, vergeef alles wat ik vandaag op school fout heb gedaan. Zeg, nou Ruben, dan moeten we even gaan zitten. Wat is dat dan geweest vandaag? Ja, ik heb een meisje naar haar getrokken. En ik heb de juffrouw een lelijk woord gezet. Oh. Dus ik wil het concreet horen. De Heer wil concreet horen. Wat zijn dan die zwarte bladzijden uit ons leven? Zeg je? Ja, je zonde. Maar dan concreet beleiden. Ja. Niet s'avonds zeggen, Heer, vanavond zeggen, al vergeef dan al die zonden. Maar Heer, u weet het, toen ik 18 jaar was, toen ik toen ik met dat meisje vreemd ben gegaan. En zo de zonde beleid. De Heer wil concreet horen wat onze zonden zijn. En dan nog die grootste zonde van het ongeloof. Heer, dat ik 35 jaar, 40 jaar zonder Heer Jezus heb geleefd. Dat ik niet op uw woord vertrouwde. Heer, vergeef die zonde van het ongeloof. Concreet onze zonde beleiden. En indien we onze zonde beleiden, God is getrouw en rechtvaardig dat hij die zonde vergeeft. En wat zegt dan Micha 7 vers 18? Schitterende tekst is dat. In Micha staat dan dat de Heere die zonde werpt in een zee van eeuwige vergetelheid. Of hij staat hier, hij zal zich onze ontfermen, hij zal onze ongerechtigheden dempen, ja gij zult al de zonde in de diepte van de zee werpen. Wat een genade. Micha 7 vers 19. Wat een genade. Wie is een God gelijk gij, staat er in Micha 7 vers 18. Wie is een God gelijk gij, dat gij zo gaarne vergeven bent, zegt Psalm 86. Een gaarne vergevend God, een God die graag vergeeft, daar waar een zondaar eerlijk zijn zonde en overtreding beleidt. En dan zegt hij zal zich onze ontfermen, hij zal ons niet wegsturen. Hij zal onze ongerechtigheden dempen. Ja, gij zult al hun zonden in de diepte van de zee werpen. Weet je wat Corrie ten Boom zegt? Dan zet de Heere daar een bordje bij. Verboden te vissen. Want wat gebeurt er dan? Als ik mijn zonden beleden heb en ik mag vrede hebben in mijn geweten. Dan komt die helle hond. Dan komt die aanklager. Dan komt die duivel. Denk je dat het nou zo makkelijk gaat? Denk je dat het zo goedkoop is? Denk je echt dat het bij jou... Het is bij jou allemaal bij verstandsgeloof enzovoort. Zo gaat hij weer lopen kletsen. En gaat hij weer Gods woord aan het twijfelen brengen. En zo dreigen wij weer door die aanklager ook. En dat, ik zeg het altijd, het eigen vlees en de duivel. Het zijn twee handen op één buik. Mijn eigen ik. Luister maar wat graag naar de duivel. En zo ga ik uiteindelijk ten onder in de golven. Nee, wat moet ik dan doen, Heren? Maar u zegt het in uw woord. Gij zult al die zon in de diepte van de zee werpen. Heren. Zoals Corrie ten Boom zegt, een bordje verboden te vissen. Daar niet weer mezelf afvragen, is het nou wel werkelijk waar? Nee Heer, het is waar, omdat u het in uw woord gezegd hebt. Tweede punt. Je hebt onvoldoende kennis van de weg tot de zaligheid. Het is door het geloof in Jezus Christus alleen. Het gaat dus ook, het geloof heeft ook alles te maken met kennis. Toestemmen en vertrouwen hebben we allemaal op de catechisatie geleerd. Geloof is kennis, toestemmen en vertrouwen. Het is dus niet zonder kennis. En dan hoor je goed luisteren wat ik nu ga zeggen. Als het hier niet helder komt, hier, komt het ook nooit helder in je hart. Er zijn mensen die op een verkeerde manier kennis hebben vergaard. En als het hier niet helder komt, komt het ook nooit helder in je hart. Daarom moeten we ook in die zin lief zijn voor geloofsleer. Om zulke thema's als gerechtvaardigd, wedergeboorte, bekering, geloof, om heiligmaking, om ook biddend te gaan verstaan wat dat betekent. Want als het hier niet helder komt, als er geen kennis is, dan komt het ook nooit helder in ons hart. Daarom hoop ik ook de komende tijd, ook als het u vanavond goed vergaan is, dat u de volgende keren ook komt. Dat wij door die vijf avonden heen meer kennis krijgen. Ook hoe zit het nou met zondebelijdenis de volgende keer? Wat moet ik wel beleiden? Wat moet ik niet beleiden? Hoe zit het nou met stille tijd houden met de binnenkamer leven? He, dat gaat ook de keer over. Wie ben ik nou in Christus? Allemaal dingen die belangrijk zijn om ook kennis te krijgen. Hoe de Heere werkt. En dat het geloof in de Heer Jezus Christus noodzakelijk is. Derde punt. Je verstaat niet dat de Heere op verschillende manieren werkt. Sommige predikanten. Die doen heel sterk voorkomen als God een mens gaat bekeren. Dan gaat het zus en zo en zo en zo en zo en zo. En als we dit bereikt hebben, dan gaat het zus en zo en zo en zo. Ze hebben precies uitgeschilderd hoe de Heere met zijn volk handelt. Maar de Heere werkt op verschillende manieren. Hij werkt met u veel anders dan met uw man. Hij werkt met u veel anders dan met uw kind. De Heere, Brakel zegt in de redelijke godsdienst, zoveel bekeringen er zijn, zoveel manieren zijn er waarop God de mens bekeert. Maar één ding ben ik predikanten eens, daarin is er overeenkomst tussen alle gelovigen. Godskennis, zelfkennis en Christuskennis. Dat is hetzelfde. Dat is bij iedereen hetzelfde. Wij gaan God leren kennen in zijn grootheid en majesteit. We leren onszelf kennen in onze verfoeilijkheid en ikgerichtheid en zondigheid. En we gaan Christus beminnen en lief krijgen om dat wat hij aan het kruis heeft gedaan en wat hij in de weg van heiligmaking door de Heilige Geest in ons wil werken. Maar dat leren al Gods kinderen kennen met vallen en opstaan, de een sneller als de ander. Maar de Heere werkt verschillend. Zacchaeus, haast u en kom af, ik moet heden in uw huis blijven. Levi, volg mij. Ja, daar zat Levi. Heel zijn geld was nat van de tranen, van de ontdekking enzovoort. Staat er niet. Staat er niet. Inlegkunde. De Heer Jezus zegt gewoon een machtswoord, volg mij. Je kan onder een preek zitten en dat de Heer ineens krachten tot je spreekt. En dat er een ommekeer komt. Misschien geleidelijk. De een gaat langs het randje van de afgrond. En dan kan het zijn, maar het is echt extreem, maar dat iemand bijna met zelfmoordneigingen tot geloof komt. Zo donker, zo moeilijk, zo depressief. Maar dat God uitkomst geeft, maar het is niet Gods gewone weg. Een ander wordt weer door de liefde getrokken. Dat de Heer Jezus ineens zo dierbaar wordt en dat je zonder de Heer Jezus niet meer kan leven. De ene wordt door de liefde door de liefdekoren, door Gods liefdekoren getrokken en de ander door de verschrikking en de donder van de wet. De een door Sinai, de ander door Golgotha. En dat maakt het verschil tussen een Paulus en een Timotheus. Paulus die eruit het zadel wordt geworpen. Als een grote vijand van God. En Timotheus die van jongs af aan de schriften geweten heeft. Maar ze hebben allebei die drie dingen leren kennen. God kennen. Drie zaken leren kennen. God kennen. Christus zelf kennen. En Christus leren kennen. Maar als je dat niet verstaat vanavond. En zegt, ja, maar wij moeten het ook gaan zoals de ouderling het zegt. Ja, dan kom ik niet tot geloofszekerheid. Wij moeten verstaan dat de Heere soeverein is op de manier waarop hij werkt. Vierde punt. En dat beschrijft Ryle uitvoerig ook in het boekje Heb Je Zekerheid. Ryle die zegt in het boekje, er zijn drie oorzaken, zegt hij, of drie voornamelijke oorzaken. Hij noemt onvoldoende inzicht in de rechtvaardigmaking. Twee, slordig leven. Drie, onvoldoende oppas in de genade. Nou, hier staat er dus dat puntje over, je hebt onjuist inzicht in de rechtvaardigmaking. En dan ga ik iets opschrijven, wat ik echt met pijn in mijn hart zeg, omdat het gewoon een dwaalleer is. Maar ik schrijf het wel op voor degenen die daar misschien mee zitten. Het is een leugen om te zeggen dat je wel wederom geboren bent, wel weder geboren, en niet gerechtvaardigd. Er zijn predikanten die zeggen, ja, als God in je leven komt, dan word je wederom geboren, maar dan ben je nog niet gerechtvaardigd. Dat kan niet. Dat kan niet. Het kan wel zo zijn dat wij wederom geboren zijn, maar dat wij nog weinig verstaan van de rechtvaardigmaking en dat het nog niet zo krachtig is in ons geweten. Maar daar waar we wederom geboren zijn, daar heeft de vrijspraak in het hemelhof geklonken. Het kan zijn dat het in mijn geweten nog niet zo krachtig en helder is. Maar wat is het gevaar van deze leer? Als je wel wederom geboren bent, niet gerechtvaardigd, dan gaan deze predikanten leren. Nou goed, sommigen zullen dit vanavond niet helemaal volgen wat ik nu zeg, maar degenen die daarmee te maken hebben gekregen zullen het verstaan. Het gevaar is dat we hier krijgen de rechtvaardiging van de goddelozen. Nee, de rechtvaardiging van de nette kerkmens. Want dat is iemand die is wel wederom geboren. Hij verlangt eraan tot eer van God te leven. Het wordt een vroom en een ernstig iemand. Maar hij is nog niet gerechtvaardigd. Dan leren wij de rechtvaardiging van de nette kerkmens. Maar wat een wonder dat het nou de rechtvaardiging van de goddeloos is. Die nou niets heeft en die nou alles mist. Als we daar onvoldoende inzicht in hebben, in die rechtvaardiging van de goddeloze, dan krijgen wij een heel verkeerd geloofsleven. Ja, de Heer is wel met me begonnen, ik heb een tekst en een vers gekregen, maar nee, dat mijn zonden vergeven zijn, dat weet ik niet. Nou, Handelingen 10 vers 43 zegt gewoon heel duidelijk dat het geloof alles te maken heeft met de vergeving van zonden. Het gaat om de vergeving van zonden. Luther, u vindt het misschien vervelend dat ik vanavond Luther aanhaal, maar Luther zegt het begint met rechtvaardigmaking. En vandaag, dat zijn de predikanten die zeggen, rechtvaardigmaking dat is het eindpunt. Het eindtraject. Nee, zegt Luther, rechtvaardiging, daar begint het mee. Zonder rechtvaardiging Weet ik niet van mijn kindschap? Weet ik niet van de vergeving van zonde? Oh, dan is mijn hele leven een en al geloofsonzekerheid. Nee, het begint met wedergeboorte en het begint met rechtvaardiging. Puntje 5, dat vind ik ook een hele verdrietige, maar ik denk, dat kom ik in mijn praktijk van het pastoraat kom ik dat tegen. Je hoort vaak een onbijbelse of onevenwichtige prediking. Stel je voor dat ik mijn kinderen elke dag patat geef. Nou, dat is heel eenzijdig. En door die eenzijdigheid groeien mijn kinderen niet. En daarom is gezonde voeding van essentieel belang. Dat moet je echt vanavond. Daarom zou ik, goed, ik zal de naam niet noemen van de predikant, die zegt maar, als je nou boeken gelezen, zegt hij, lees dan boeken van voor 1800, dan weet je dat het gezond is. In de zin van, hij wil daarmee aangeven, de oudvaders zijn soms gezonder als hedendaagse predikant. Maar als je zo'n boekje van Erskine leest, de zekerheid van het geloof, of hier een boekje van Ryle over hebt u zekerheid, of een boekje wat Leen van Valen vertaald heeft, Gods weg van vrede van Horatius Bonar, of het komen tot Jezus Christus van John Bunyan, dat zijn evenwichtige boeken die op zo'n ruime manier beschrijven wat het geloof in de Heer Jezus Christus is. Helder en duidelijk, het is gezond voedsel. Maar vandaag de dag is er helaas veel onevenwichtige prediking. Zelfs predikanten die hun leven lang tobben met de zekerheid van het geloof zelf. Nou, hoe kan je als predikant, en ik zeg het maar even heel plat vanaf, stel je voor dat hier een ladder staat. En die predikant zit zelf ergens hier. Hij kan nooit iemand verder trekken die ladder op als dat hij zelf is. Hij kan niemand verder helpen als dat hij zelf gekomen is. Dat is de duisternis van deze tijd. Predikanten kunnen zielen niet verder leiden omdat ze zelf de zekerheid missen en zelf niet verder gekomen zijn. Daarom moeten we bidden voor een doorwerking van Gods geest, voor opwekking, voor een leving, dat ook predikanten helder worden. Weer terugkeren naar de leer van de reformatie, bovenal terug naar de leer van de Bijbel. De rechtvaardiging van de goddeloze, daar waar een zondaar de toevlucht neemt tot de Heer Jezus, dat hemelse medicijn mag omhelzen, daar wordt hij een kind van God, daar is hij een kind van God. Punt 6. Je let op de verkeerde kenmerken om te weten of je een kind van God bent. Ja, als je een kind van God bent, dan ga je in het zwart lopen. Nee, dat is niet Bijbels. Als je kind van God bent, dan ga je kuis en ingetogen je weg verder. Dat is Bijbels. Toch? Als dame staat dat beschreven, ga je vrouwen, laat uw kleding kuis en ingetogen zijn. Dat is een Bijbels kenmerk. Maar dat staat nergens, dan ga je in het zwart lopen. Dus je kan verkeerde kenmerken hanteren om te denken dat je kind van God bent, maar het gaat niet om die kenmerken, het gaat erom dat we in de eerste plaats geloofsgehoorzaam aan de schrift leven. Dus je moet oppassen voor verkeerde kenmerken. Het zevende is, je leeft meer op je gevoel dan door het geloof. Dat heb ik uitgelegd. Het achtste is, je hebt onvoldoende verlangen naar opwas in de genade en heiligmaking. Er zijn vandaag de dag veel luie christenen. Onzagwekkend lui. Als we bedenken dat er mensen soms in China uren wandelen om naar de dienst te komen. Uren bezig zijn om in een geopende Bijbel Gods woord te verstaan. Er is vandaag de dag veel geestelijke luiheid. We zijn druk met ons werk, druk met onze studie, maar geen tijd met de Heren, geen binnenkamerleven. We lezen alleen maar aan tafel 3 keer op een dag. Maar laat staan dat wij persoonlijk stille tijd houden, de binnenkamer zoeken en dag voor dag een paar hoofdstukken de Bijbel lezen en het woord van God onderzoeken. Nou, als daar geen verlangen is naar meer van de Heren, kan ik ook niet oppassen en het geloven tot zekerheid komen. Dat heeft alles ermee te maken. Het doel van de rechtvaardiging is de heiliging. Het gaat nou niet over de grond, maar het gaat erom dat het gepaard gaat met een verlangen naar meer van de Heere en op te wassen in de genade. Als ik terugkijk in mijn leven, dan zie je daar opwas, dan zie je daar groei. Het is genade dat je mag ontvangen. Maar juist ook door meer in de Bijbel thuis te raken, wil de Heere ook dat woord heiligen aan ons hart. 10e vind ik ook heel belangrijk, is je hebt een slecht geweten. En dan kom ik eigenlijk terug bij die tekst die ik aan het begin van de avond met jullie heb gelezen over die volle verzekerheid van het geloof in Hebreeën 10. Maar er staat ook dat wij onze harten, er staat zo laat ons toegaan met een waarachtig hart in volle verzekerheid van het geloof, onze harten gereinigd zijnde van een kwaad geweten. Ik heb het meegemaakt in mijn pastoraat dat daar een meisje was die niet tot zekerheid van het geloof kwam, omdat daar een enorme wrok was naar de moeder. Die moeder had dat kind opgevoed elke dag met: jij kreng, jij loeder. En dat was op een gegeven moment een wortel van bitterheid geworden inderdaad. En ik had zo vaak met het meisje gesproken over de zekerheid van het geloof. En elke keer zat ze me maar aan te kijken. In het begin was daar ook het punt van seksualiteit in de verkering. Wat haar aanklaagde. Dat de duivel haar aanklaagde. Maar op een gegeven moment mocht ze door Gods genade daarmee breken. In de zin van breken met seksualiteit in de verkering. Maar op een gegeven moment kwam ze toch niet verder met tot zekerheid. Want dan heb ik een heel eenvoudig gebed gebeden. Ik heb gezegd: Heere, wilt u nou duidelijk maken wat er tussen u en haar in staat? En toen brak ze in stukken en toen zegt ze: oh, ik haat mijn moeder zo verschrikkelijk. Er is zo'n wrok op de bodem van mijn hart. Ik heb tot 4 keer toe gevraagd: ben je bereid om dit als zonde voor de Heere te belijden? Tot 3 keer toe. En 3 keer zegt ze: ik kan het niet. Toen zeg ik: nou, dan doen we het nu niet, dan doen we het misschien een andere keer. En toen stonden we samen op en toen zei: en toch kan ik hier niet weggaan zonder dat ik het bij de Heere gebracht heb. En in stukken gebroken, in verdriet en berouw, heb ze het voor de Heere beleden. En op het ogenblik dat ze het voor de Heere beleed, kwam daar een glimlach op haar gezicht, een vrede in haar hart. Natuurlijk daarna is het wel eens aangevochten, maar die zekerheid, die is daar toen gekomen. Dus in het geval van het meisje had ze een slecht geweten. Er stond nog iets tussen haar en de Heere. Zo kan het zijn dat er bijvoorbeeld seksuele zonde uit het verleden tussen staan. Die niet beleden zijn. Waar geen vergeving misschien gevraagd is aan de ander die ik het heb aangedaan. Het abortus bijvoorbeeld. Vorige week. Een meisje bij ons. In de omgeving. Uit een reformatorische kerk. Rond de 17 jaar. Abortus laten plegen. Dat gebeurt gewoon in onze gezinnen. Dat meisje zegt: nee, 1 ding. Best leuk en aardig, maar ik wil leven. Abortus gepleegd. Nou, als dat gebeurt en als de Heer jaren later in zo'n meisje gaat werken, zolang dat niet beleden wordt, kan dat een enorm. De Heer kan dat vergeven, maar het geweten wordt daardoor aangeklaagd. Dus dat kan tussen ons en de Heer instaan, dat we dat niet durven te beleiden en dat we ook niet misschien daardoor tot zekerheid komen. Of een moord bijvoorbeeld, of fraude, of een familieruzie, of occultisme, of mijnheid. Enzovoort. Dat kunnen zonden zijn die ons aanklagen. Nou, wat moeten we dan doen? Dan kunnen we het beleiden. Laat ik het nog anders zeggen. Het kan zijn dat we het al 10.000 keer beleden hebben naar de Heer. En toch mis ik vrede en zekerheid van het geloof. Nou, dan zeg ik altijd tegen de catechizanten en in de gemeentes waar ik mag werken. Dan zeg ik altijd: als dat je blijft aanklagen na 10 keer of na 100 keer. Neem dan een godvrezend iemand in vertrouwen of bel mij op. Dan plannen we een keer een gesprek. Beleid het dan. Dan brengen we het samen bij de Heere. En dan zal je zien. Dat staat in de Efezebrief. Daar waar we zonde in het licht brengen. Dan wordt het door het licht bestraft. Dan zal je zien daarna. Als de duivel je weer aanklaagt. Dan kan je met volle vrijmoedigheid zeggen: ik heb het in het licht gebracht. Ik heb het bij het kruis voor hoge dag gebracht. Satan, in Jezus naam. Ik wil niks meer met jouw leugens te maken hebben. Ik heb het al tientallen keren meegemaakt. Dat het mensen tot enorme bevrijding bracht. Daar waar ze dingen uit het verleden hebben rechtgemaakt. Punt 11. Je houdt een boezemzonde aan de hand of hebt een verborgen agenda. Dat is de grootste les die ik in mijn leven geleerd heb. En ik ben vanavond heel concreet. Maar op het gebied van seksualiteit, in mijn gedachtenleven, wilde ik dat niet loslaten. Ik vond het maar wat aangenaam. En het heeft jarenlang geloofzekerheid uit de weg gehouden. Door Gods genade heb ik ermee mogen breken. Heb de Heer mijn overwinning daarover gegeven, over zonde. Daar kom ik nog een hele avond over hoe de Heer dat wil doen in ons leven. Maar door Gods genade is dat anders geworden in mijn leven. Maar het heeft in mijn leven de grote les, die ook Ruil beschrijft, een slordig leven, een boezemzonde aan de hand houden of een verborgen agenda, kan een grote staande weg zijn voor geloofsonzekerheid. Maar we moeten radicaal zijn. Radicaal moeten we met zonde zijn, met drank, met porno, met zelfbevrediging. Daar moeten we mee breken, radicaal mee breken. Voor mij een paar kliks even nemen of wat dan ook. Maar dat ik ervan verlost raak, omdat die aanklager, mijn eigen ik en de duivel, die klagen me voortdurend aan. Zie je het? Zeg jij nou dat je een kind van God bent, waarom doe je dat dan? Waarom val je dan elke keer daarin? En ik moet zeggen: ja, het is waar. Dus kortom, mijn geloofsleven gaat op en neer. En daarom, als we er radicaal mee breken, en als we er radicaal mee zijn, dan kan de Heer mij vullen met zijn geest. Naarmate ik gereinigd word, kan de Heer mij vullen met zijn geest. Het voorbeeld van de aap en de boer heb ik hier al een keer in tonen gebruikt, of niet? De aap en de boer, er was een boer, en die had een aap. En die aap die was ontzettend vervelend. En toen was die boer het zat. En toen zegt hij tegen zijn slaaf, zegt hij van, joh, neemt die aap mij achter de schuur, ik kan het zelf niet aanzien, maar hier heb je een bijl en slaat zijn staart eraf, misschien dat hij ervan leert. Dus die slaaf die gaat naar achteren, neemt die aap mee. En die boer die staat ervoor te luisteren, en ineens hoort hij een grote brul. En hij denkt, nou dat is voor elkaar, maar 3 tellen later hoort hij weer een brul. En 3 tellen later weer een brul, tot 6 keer over toe. Dus die boer die denkt, wat krijg ik nou, wat is hij nou te gaan sjouwen? Dus hij rent er naar achteren, en dan ziet hij ineens een beteuterde aap zitten met allemaal stukjes staart. En die slaat met zijn bijl. Hij zegt, wat sjouw je nou? Hij zegt, ja boer, ik dacht als ik nou in 1 keer die staart eraf sla, doet het te veel pijn, daarom doe ik het maar stukje voor stukje. En zo is het ook met sommige mensen. Zeggen, ja, als je nou in 1 keer met check, met roken moet stoppen. Ja, dat doet te veel pijn. Ik begin eerst maar eens met 1 pakje check in een week. En dan met eens. Laten we radicaal breken met alles wat zonde is. Radicaal ermee breek. Zolang wij die boezemzonde blijven koesteren, heeft de duivel recht. Ik zeg het vanavond even heel plat. Als ik zondig, dan zet de duivel een poot tussen de deur van mijn geweten en dan zegt hij, hey, denk erom, je bent van mij. Je hebt gezondigd. Op het ogenblik dat ik zondig, zet de duivel een poot tussen de deur en dan zegt hij, je bent van mij. Hoe wordt die poot tussen de deur vandaan gehaald? Door het onder het bloed van Christus te brengen en de zonde te belijden. Als de duivel dan komt, zeg hij, Satan, ik heb niks met jou te maken, ik heb de zonde bij het kruis van Golgotha gebracht, en al wil je met me vechten, al wil je met me twisten, ik wijs je heen naar mijn meester, ik wijs je heen naar mijn heiland, zoals Luther dat heeft gedaan. Nou, slordig leven en wereldgelijkvormigheid heeft er ook alles mee te maken. Dit ding, je bent nooit tot volledige overgave gekomen. Sommige mensen die willen wel bepaalde kamertjes, hè. Popmuziek, oké, dat wil ik nog wel aan de Heer geven, maar mijn zaterdagavond, nee, die wil ik voor mezelf houden in de disco enzovoort. Of mijn geld en mijn goed wil ik nog voor mezelf houden enzovoort enzovoort. Nou, zo kunnen we allemaal van die kamertjes voor onszelf houden. Maar radicaliteit, algehele overgave, dat zegent de Heer door ons te vullen met zijn geest. Waardoor ik ook tot meer en meer zekerheid kom. Het laatste, en dat vind ik een heel aangrijpende, maar ook een van de moeilijkste in het pastoraat. En dat is, je hebt psychische problemen. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, wat zijt gij onrustig in mij, hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Wat is het grote gevaar bij iemand die psychisch in de problemen zit? Zijn geloofsleven en zijn gevoelsleven, dat loopt helemaal door elkaar heen. Ik ben depressief. En daardoor ben ik kort voor de kar. En daarom scheld ik makkelijk op mijn kinderen. Daarom doe ik heel snel dingen naar mijn man weer verkeerd. Bitterheid en woordenstrijd enzovoort. En dan zeggen, ja, een kind van God. Nou, alles getuigt er tegen dat ik een kind van God ben. Mijn gevoel, alles getuigt er tegen. En met Heman gaan we doodbrakend over de wereld. We zijn somber, wanhopig, leeg, angstig. Alle gevoelens afgestorven. En dan nog te zeggen dat ik een kind van God ben. Psychische problemen, nou, misschien misbruik in het spel enzovoort. Nou ja, dat kan allemaal achterliggende oorzaken zijn, waardoor wij niet tot volledige geloofszekerheid komen. Nou, wat heb je dan nodig? Tuurlijk, je hebt de Heer Jezus nodig. Lucas 4 zegt, hij is gekomen om te helen de gebrokenen van hart. Om gevangenen in gevangenis van verleden en van angsten en van demonie en duisternis, om gevangenen te verkondigen loslating. Vrijheid. Dat verlangt de Heer. Maar ja, daar heb je vaak toch een godvrezende raadgever voor nodig. Iemand die met de Heer wandelt. En dan zeg ik, doe niet negatief over Elias of over de vluchtheuvel. Maar het gaat er in de eerste plaats om dat we naar Jezus gaan. Aan de voet van het kruis ligt de bron van de genezing. Maar de Heer wil wel hulpverleners daarvoor gebruiken. Godvrezende hulpverleners. Godvrezende raadgevers. Maar zo iemand die worstelt met depressiviteit, met psychische problemen. Die vinden het heel moeilijk om de stem van de duivel, die aanklagende stem en de stem van God en de getuigenis van de Heilige Geest, om dat te kunnen onderscheiden. Het loopt allemaal door elkaar heen. En daarom heb je iemand nodig die met een geopende Bijbel en met gevouwen handen jou leidt naar het woord van God, het woord bestudeert en de waarheid zal ons vrijmaken. Dat zegt de Bijbel, de waarheid zal ons vrijmaken van de leugens van de duivel. Dus, ja, het geloof is niet echt, want ik voel niets, hè, dat kan zo iemand zeggen, het geloof is niet echt, ik voel niets, alles getuigt tegen mij, nou zo iemand moet geholpen worden, samen aan de hand van de Bijbel en met gevouwen handen ook helpen en ondersteunen. Maar dat is iets heel moeilijks, dat kan soms een jarenlang traject zijn, maar daar is absoluut ook voor zulke mensen de mogelijkheid om zeker te worden. Het is een gevoelige plek van de duivel. Hij weet vaak zulke mensen te vinden. Iemand met een zwakke psyche. Of zulke mensen zullen vaak zeer aangevochten kunnen worden. Maar de Heer Jezus is sterker en hij heeft de kop van Satan vermorzeld. Goed, ik wil het eigenlijk tot hiertoe even behouden. We zijn eigenlijk al een beetje te ver, of in de zin van, voor vragen wordt het nou toch een beetje moeilijk. We kunnen twee dingen doen. We kunnen afspreken dat vragen gemaild worden via de e-mail en dat we de volgende keer er nog even op terugkomen. Wat of nu nog even? Of is daar nog iemand die nu een brandende vraag heeft? En is daar nu de gelegenheid voor? Het is er eentje net geweest. Ik zal eerst even vragen uit de groep. Wie is er nou? Die zegt, ja, dat is toch even toch een vraag die nou naar aanleiding van vanavond overgebleven is. Stel hem gerust. We hebben niks te verliezen. Zegt u?
Wetende woorden gaat voor geloof.
Ja, kijk, ik heb gezegd, dat is typisch iets Hollands natuurlijk, hè, van om te gaan puzzelen, wat ik zei van dominee Vroegendewij. Hè, van, wat is er eerst? Is er eerst weten geboord, is het geloof? Hij zegt, laat het bij elkaar houden. Maar laat ik het anders vragen. Waar bent u bang voor?
Nee, het gaat zo, want als je niet wederom geboren wordt, dan
ga
je
het
zelf
niet naar
God.
Nee.
Precies.
Nee, maar kijk, mensen, sommigen kijken de hele discussie, wat is er eerst, wedergeboorte of geloof? Kijk, sommigen zijn bang, ja, want anders dan ga je zelf geloven. Snap je wat ik bedoel? Dan is het vanuit jezelf. Daar ben je misschien ook bang voor, of niet?
Nee, nou, ik heb het ook maar gelezen.
Oh ja. Maar hoe heb je dat dan zelf persoonlijk ondervonden dan? Dat gaat voorop. Wat zei je? Ja. Nou ja, goed, kijk, het grote gevaar is dat wij heel snel gaan dogmatiseren. Ja.
Ja.
Die lijden uiteindelijk, die worden uiteindelijk komen bij de voet van het kruis. En die komen dat tot persoonlijk geloof. Kijk, dat is het grote verschil. Dat was zojuist de vraag over het historisch geloof. Die feiten. He, dat vertrouwen op die feiten. Ja, wat is een historisch geloof? Dat is, ik weet dat Willem van Oranje geleefd heeft. Gewoon een verstandelijke instemming in de zin van, ik weet dat Willem van Oranje geleefd heeft. Het is wat anders als dat ik persoonlijk koningin Beatrix heb leren kennen in een relatie. Dus bij het historisch geloof is daar geen enkele betrekking op het feit. Het is gewoon een constatering, een verstandelijke constatering. 1 plus 1 is 2. Maar het waarzaligmakend geloof, dat vertrouwt zichzelf geheel en al toe aan een persoon die geleefd heeft. Dat is een feit, de Jezus Christus, en dat wat hij aan het kruis van Golgotha heeft gedaan. Maar goed, laat ik er nog één ding zeggen natuurlijk. Kijk, hoe zit het nou? De Bijbel staat vol. Honderden keren staat er, bekeert u en gelooft het evangelie. En dan staat er niet tussen aanhalingstekens achter, maar God moet dat wel werken in uw leven. Hoe zit dat nou? Ja? Maar hoe gaat het?
De trekking gaat van God uit.
Precies, maar de Bijbel zegt, bekeert u en gelooft het evangelie.
Zeker, u moet omkeren.
Ja.
Dus, en dan
toen hij aan het einde van zichzelf kwam, toen ging hij terug. Toen hij op het nulpunt van zijn leven kwam, toen ging hij terug.
Maar God die stond nog
God stond er op de uitkijk. Dus dat is de evangelie, dat de Heere vanavond op de uitkijk staat. Dat is zondebeleiden, ja. Precies. Ja. Dus daar waar de Heere ons op dat punt brengt, hè, dat ik ga zien dat ik verloren ligt, en dat nou het behoud ligt in de Heer Jezus Christus, daar moeten wij de mensen natuurlijk wel met bevel van geloof en bekering preken, dat zij vandaag de toevlucht tot Christus moeten nemen. Want u bent toch met me eens, dat heden die gij zijn stem hoort, toch? Vandaag toch? Maar de Heer is nooit morgen. Altijd vandaag. Dus het evangelie moet verkondigd worden met bevel van geloof en bekering. Heden, vanavond, indien gij zijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Ga vanavond naar huis. En buig uw knieën en beleid uw zonde voor de Heer. En spreek uw vertrouwen uit in dat wat Christus aan het kruis gedaan heeft. En daar zal degene die tot hem komt niet uitgeworpen worden. Nog een brandende vraag? Nou, dan wil ik het hierbij laten. Dan gaan we tenslotte nog een psalm zingen. Psalm 56, het vijfde vers. Volgende week, toch? Woensdag. Ja, volgende week woensdag. Is de tweede avond. En dan is het 2 weken geloof ik niet. Maar in de eerste plaats is het volgende week weer. En wie van degenen van jullie hebben geen e-mail gehad van dat deze avond hier was? Nou, zijn er een aantal. Er ligt hier een lijst voorin. Als u e-mail hebt, dan kan u hier uw naam opschrijven. En dan krijgt u per e-mail krijgt u ook de uitnodiging. En die kan u ook eventueel doorsturen naar anderen. Volgende week gaat het dus over zondebelijdenis. Hoe moet ik dat nou doen? Heel praktisch. Wat betekent het nou? Mijn zonde belijden voor de Heer. Dus dat is volgende week dezelfde tijd, dezelfde plaats.
Zullen we de Heere danken voor deze avond en vragen om uw zegen. Heilige God en Vader, we danken u dat Arjan vanavond. Het heerlijke evangelie, die blijde boodschap van u hier mocht uitstallen, mocht verkondigen. Heere God, u wilt dat er niemand van ons verloren gaat. En daarom heb u uw zoon gezonden. We maken het allemaal zo moeilijk, maar het is zo eenvoudig. U wilt dat we ons volledig overgeven aan u, als een kind worden. Ons leven in uw hand leggen. En dan, als we nog niet wederom geboren zijn, dan hebben we zoveel vragen en zoveel tegenwerpingen, maar we smeken u. Maak ons klein. En werkt u alstublieft door uw Heilige Geest in ons midden, ook als we nu naar huis gaan. Dat we vruchten gaan voortbrengen. En hier, als we weinig vruchten voortbrengen, wil u dan snoeien in ons leven. Dat u verheerlijkt wordt. Wat is het toch heerlijk, Heer, om van u te mogen getuigen dat u uw Zoon gezond hebt. En dat u, Heer Jezus, moedwillig de weg van vernederingen, van lijden en van dood voor ons bent gegaan. Zal ons hart dan niet overlopen van liefde? We bidden u, vervul ons keer op keer. Heere, wil u iedereen die hier is veilig thuis brengen. En mogen de mensen er ook, iedereen die hier is of het beluistert, mag die dan ook toch van uw wijsheid ontvangen. En als mensen het niet snappen, of als ze er nog steeds vragen hebben, maar dat ze ook hun knieën buigen en zeggen, Heere, nu zegt Arjan zus of zo, maar hoe is dat in uw woord? En dat u ze dan ook, wil u ze alsjeblieft toch ook verlichten en wijsheid geven. Omdat het uiteindelijk mag gaan om de verheerlijking van uw heilige naam. Brengt u iedereen veilig thuis. En brengt u ons volgende week ook hier weer bij elkaar. Heilige Vader, dit alles bidden en vragen wij u namens uw Zoon, onze Heiland, Heer Jezus Christus. Amen. Allen wel thuis. Ja. Oh ja, dat is de lezing.